De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
We are determined to do all we can to support Ukraine.
Niet zelfs hier en daar dat de Oekraïners in het tegenoffensief zijn gegaan.
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren.
Wilfred Gené.
Gelukkig kunnen wij op alles reageren in deze uitzending van The Friday Move. En het is vandaag een volle pak hier in de Skylands. Ik zie ook allemaal mensen zitten. Ook van TUI zie ik mensen zitten en zo. Zit er niet van Europarks er misschien ook? Ik weet het niet, maar het belooft één grote gezellige boel te worden. Het leuke dan is dat mijn co-host is er nog steeds niet. Maar ik zei het net al, de man die ooit bij het Parool heeft gewerkt, maar inmiddels daar niet meer actief is en ook niet meer bij de Telegraaf. Maar wel bij BNR is natuurlijk Jaap de Groot. Jaap, goed dat je er bent.
Hey, heel graag gedaan.
Waar vul jij je dagen nu mee dan?
Met heel veel. Ik werk ook voor CNN, ik werk voor BNR. Ik heb wat buitenlandse...
BNR is BNR, of niet?
Ja, BNR.
Waar
ja,
ik
ja,
nu
ja.
zit op dit moment.
Ja, ja,
okay, maar dat is hetzelfde bedrijf.
Ja, dat is altijd het probleem als je CNN...
Dat ja, dan moet je ook BNR zeggen. Ja, ja, dat krijg je dan.
Maar
goed. Ja.
Maar nee, maar... En ik ben bezig met een documentaire. Dus
over?
Ik ben...
Ja, nee, Johan Cruijff.
Dus, nee, helemaal niet. Nee,
Johan Cruijff.
Nee.
In elke zin had je dat over Johan Cruijff toen bij de Telegraaf werkte.
Dat klopt, maar ja. Ik heb ook nu een paar zinnen die over mij gaan. Dus het,
over jou gaat hij?
Ja.
De documentaire gaat over jezelf?
Nee, wel over mijn roots.
Indianenafkomst, ja.
Mijn moeder is Native American. En ja. Dus op een gegeven moment een lange gekoesterde wens van me... om toch een keer in de geschiedenis van mijn familie hier te duiken.
Ja.
Ik ben de laatste paar maanden een paar keer bij de stam... de tribe waar mijn familie van afstand.
Welke is dat?
De Lipan Apache in Zuid-Texas.
Okay.
En nou, dat ontwikkelt zich in een hele mooie richting. En ja, ik denk dat ik daar heel veel tijd aan ga besteden.
Je hebt veel terug kunnen vinden ook van je voorouders.
Ja, maar dat had ik al. Maar ja. Er was nu iets een soort idee om iets met de Indiaanse cultuur te doen in film. En toen kwam eigenlijk het voorstel van diverse experts... van dan moet je de eerste uitzending beginnen met waar kom ik zelf vandaan.
Ja.
Dus ik moest natuurlijk naar de stamhoofden van de Lipan gaan... om te vragen of ze mee wilden werken. Ja, ja, en alle deuren zijn open gegooid. Dus ik ben 2 weken geleden bij de powwow van de Lipan Apache geweest... waar je normaal gesproken niet bij komt.
Mm-hmm.
En ja, dat was fascinerend. En ja, we gaan kijken hoe we...
Maar je spreekt daar gewoon Engels met ze? Of,
ja, Engels. En ik ben natuurlijk Tex-Mex. Het is aan de Rio Grande, het is Zuid-Texas. Mm-hmm. Dus het is half Spaans, half op Mexicaans dan. Ja. En Engels. Dus,
bijzonder, nee,
ik ben natuurlijk tot mijn tiende heb ik in Amerika gewoond. Dus ik ben Engels opgevoed.
Wat mooi, wat bijzonder. Ja. En dat heb je ook al kwijt, die documentaire? Heb je die al ergens aan kunnen bieden?
Nee, dat heb ik bewust niet gedaan. Ik wil eerst gewoon kunnen leveren. Ik wil eerst weten waar het naartoe leidt. En ja, nu na de laatste reis heb ik echt iets van... Wauw, het gaat... Ik heb enorm veel energie.
Maar is het publiek of meer commercieel? Daar zitten veel cowboys natuurlijk, bij die commerciële. Dus ja.
Ja, en ik ben een Indiaan, dus ja... Dan,
nee, dat bedoel ik, ja. Dus in dat kader. Maakt het je niet zoveel uit?
Nee, ik wil heel graag de regie in deze houden. En ik zie wel waar het strandt.
Ja.
Het is natuurlijk ook internationaal interessant. Want, het ontstijgt een beetje Nederland. Zo ben ik ook altijd in de journalistiek bezig geweest.
CNN.
Ik heb me nooit beperkt tot Nederland. Ik ben altijd ook in het buitenland veel actief geweest.
Ja, nee, je was een grote naam bij de Telegraaf. Is helemaal ingestort, hè, die sportredactie, sinds jij weg bent.
Ja, maar goed. Het is heel moeilijk om over iets te praten waar ik heel veel aan te danken heb. Waar ik een fantastische tijd heb meegemaakt. Dus ik heb me ook voorgenomen dat ik zie op afstand toe wat er loos is.
Ja,
en ik vind
dat neem ik aan. Knarsetandend.
Nou, nee, want ik ben op tijd weggegaan. Wat er nu gebeurt, is een keuze van de
maar
Belgen.
Ging je weg of moest je weg?
Nee, ik heb zelf ontslag genomen.
Okay, ja.
Ik zag dat het na de overname door de Belgen, heel reëel, totale. Ik heb het ook vergeleken van, ik ben opgevoed als een spits in een aanvallend elftal.
Ja.
En ik word nu gedwongen om een spits te zijn in een counterend elftal. Dus als de voorzitter en de trainer de tactiek niet veranderen, heb ik als speler hier niks te zoeken.
Maar dat is een mooi prachtige metafoor, maar ik snap niet helemaal. Wat bedoel je daarmee? Waarom kon je niet meer de spits zijn die je wilde zijn dan?
Omdat zij een andere policy voorstonden.
Ja,
nou, dat is een goed recht. Want,
maar wat betekent dat precies dan?
Nou ja, kijk, ik weet bijvoorbeeld dat in mijn tijd hadden we 300 FTE's op de redactie.
Ja.
Nou, dat is aanzienlijk gesaneerd, want ze gaan gewoon kosten verminderen. Ja. Nou, oké.
Okay. Want er wordt ook niet meer zo plotsen tegen de plint op destijds, vroeger.
Exact. En nu krijg je toch meer het effect van Ja, het is defensiever in doen en laten. En ze hebben natuurlijk ook de keuze gemaakt om meer politiek, meer economie, meer financieel accenten te leggen. En wat minder bij de deelkranten. Ja, okay. En ik voorzag al van, ja, ik ben altijd een man geweest van een stap voorwaarts, stip op de horizon. Ik heb ook tegen ze gezegd, ik zeg, luister, het gaat niet over verhogen van premies of een hoger salaris. Ik zeg, als ik geen stip op de horizon zie, dan ben ik weg. Ik moet een ambitie hebben.
Maar nu ben je weer die aanvallende spits met alles wat je.
Ja, nee, maar nu ben ik gewoon voel ik me helemaal senang.
Ja. Maar je hebt nog wel een mening over voetbal?
Absoluut, maar ik volg alles nog.
Mark Overmars, die aangesteld wordt bij Antwerpen, wat vind je daarvan?
Nou, heel onhandig.
Zul je het ongetwijfeld over gehad hebben. Maar...
Ja, maar het is heel onhandig. Want waarom wacht je de procedure niet af, het onderzoek niet af? Nee. Je had ook 2 maanden kunnen wachten. Je had hem kunnen managen en kunnen brieven van, maak een statement tijdens de persconferentie. Het is gewoon heel slordig. Maar je ziet dus, hetzelfde met die Estefane Polman, je ziet het ook met Marieke van der Plas bij de Turnbond. Je ziet nu processen binnen de topsport, waarbij de feeling van waar sport voor staat ontbreekt. Bij Antwerp is heel zakelijk.
Ja.
Bij Esbjerg, waar Stefane zit, is heel zakelijk. Dus er worden gewoon mensen met een e-mail en er wordt een persconferentie gegeven met Mark Overmars, waarbij totaal niet wordt stilgestaan met de andere kant van het verhaal.
Maar in dat kader zou er toch nog veel meer werk voor jou moeten zijn. Ik zat bij het Nederlands Elftal te kijken. Waarom ben jij niet tegen perschef geworden bij het Nederlands Elftal?
Omdat ik totaal ongeschikt ben voor de functie van perschef.
Echt waar?
Ja, ik ben een onafhankelijke geest.
Kees Jansma deed dat toch hartstikke goed?
Ja, maar Kees is een ander karakter dan ik.
Ja?
Ja, natuurlijk.
Je zijn allebei dominant aanwezige mannetjes.
Ik heb heel lang bij de Telegraaf, bij Telesport gewerkt.
Ja.
Maar ik ben toch in mijn ziel altijd een soort lone wolf gebleven.
Maar je zou met Van Gaal kun jij of niet? Of gaat het tussen jou en Van Gaal ook binnen de kortste keren mis, denk je? Als jij perschef was geweest.
Ja, maar ik... Weet je,
hij heeft nu Bas Tichelmans. Ja, Tichelaar, ja, weet je,
maar ik ben beperkt houdbaar in een, hoe noem je het, in een ondersteunende, dienende rol.
Ja, je moet leidend zijn.
Ik wil mijn eigen baas zijn. Ik wil zeggen wat ik denk.
Ja.
En ik wil
dat
vernieuwen.
Niet met Louis, dat lukt niet inderdaad. Nee.
Nou ja, maar je kan er wel interessante discussies mee voeren, weet je. Ik heb ik ben altijd, daar heb ik ook mijn columns vroeger geschreven. Ik was niet de grootste stylist, maar ik denk, hoe kan ik anders zijn dan de rest? Dat is dus niet achteraf oordelen. Er gebeurt iets en ik probeer vooruit te oordelen. En zo ben ik ook in het dagelijks leven.
Dat is een beetje zoals Johan, je keek vooruit, je was een paar stappen...
Zo wil ik ook mijn dingen die ik nu doe, wil ik op die manier doen.
Ja.
En dan, om dan een perschef te zijn of een communicatie...
Nee,
ja, dat beperkt me, jongen. Dan zit ik in een kooi en dat is niks voor mij.
Nog even morgen die wedstrijd. Ik bedoel, waar staan we met dit Nederlands elftal?
Nou, het wordt heel interessant, want je begint op 0 punt. Want Louis gaat het omgooien.
Ja, je gaat 5-3-2 spelen, hè? 5-3-2.
Ja, nou kijk, en het interessante is natuurlijk... Hij pakt terug na het WK 2014. Ja. Toen koos hij voor de formule omdat de verdediging heel zwak was. Dus hij probeerde de verdediging te versterken. En ik heb nu het gevoel dat hij ervoor kiest omdat hij het scorend vermogen niet optimaal is.
Nee,
dus als je nou gewoon zorgt dat je elke wedstrijd de nul houdt, dan heb je aan 1 kans of 1 doelpunt. Nou ja, Noord-Macedonië, Italië, set it all.
Ja.
Weet je, dus ik vind het heel interessant om te zien hoe hij dat in gaat vullen. En nog belangrijker is natuurlijk, krijgt hij de groep mee?
Ja.
Want hij heeft ook aangegeven van ja, als de groep niet meegaat. Kijk, toen voor Brazilië had hij vooraf een gesprek met Van Persie, met Robben, met Sneijder. Van jongens, dit gaan we doen. En die jongens zeiden, we zien het zitten en we gaan
reëel.
En dan heb je de verantwoordelijkheid, verleg je op het veld.
Ja.
En dan kunnen er aardige dingen gebeuren, zoals in 2014. Nou, het is interessant om te zien of je hetzelfde proces nu in gang kan zetten.
Zo is het. Kunnen we wereldkampioen worden?
Ik denk dat de ploeg die wereldkampioen wordt, is altijd de ploeg met met de beste spits.
Ja.
De beste
een zeer aanvallende spits zoals jij was bij de Telegraaf, zeg maar.
Nou ja, een Benzema. Dat soort... kijk, de Brazilianen op dit moment, die hebben enorm veel scorend vermogen. En dat is, als het Nederland dat niet... Als er niet,
niet eentje opstaat, dan wordt het lastig.
De komende 6-7 maanden niet een echte doelpunt te maken opstaat.
Dan Juma, die wel veel scoort trouwens, ook als vleugelaanvaller bijvoorbeeld.
Nou, dan wordt het een mooie kwartfinale plaats of zo. Weet je. Dan, je hebt wel een goed elftal om in de subtop mee te komen, maar uiteindelijk moet je toch iemand hebben die uiteindelijk met zijn achterwerk de onmogelijke, de onverwachte call maakt.
Ja.
En die heb je op dit moment niet.
Nee.
Dat is de conclusie. Dankjewel, Jaap.
Heel graag gedaan.
Ja, goed dat je er was. Dat moet je vaker doen. Gewoon blijven hangen, man. Gaan we gewoon een kwartiertje voetbal doen elke week.
Oké, vind ik leuk.
Spreken we dat gewoon af. Want Jeroen van Inkel inmiddels in de building of nog steeds niet? Nou ja, we zien het zo wel. Bedankt, Jaap.
Oké, heel goed.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Ik had de indruk dat onze discjockey dacht, het is nu wel klaar met die verkeersinformatie. DJ Thomas Hofs heeft waarschijnlijk weer een snabbel om 6 uur, of niet? Geen snabbel. Nou ja, zo hé. Dat is ook opmerkelijk. Ja, kijk, Jeroen van Inkel, gelukkig dat je er bent.
Hallo.
Ik weet dat deze zender nog kleiner is dan de zenders waar jij inmiddels voor werkt. Maar dat kan toch niet zeggen dat je te laat hoeft te komen?
Nee. Maar ik had het een beetje verkeerd ingeschat. Het is gewoon ontzettend druk weer, ja, overal. Maar,
kijk nou naar buiten, man. Lekker weer. Ja. Iedereen gaat Amsterdam in.
Ja, dat is een groot probleem.
Ja.
En ik had ook... Ik zat eigenlijk te wachten op mijn eigen auto. Die zou de garage brengen. Mm-hmm. En die kwam maar niet opdagen. Dus ik ben uiteindelijk in het autootje van mijn jongste dochter.
Oh,
ja. En nou, dat bevalt wel.
Ja. Je zet zo'n trutschutter met Charatel aan de rij, waar je overal tussendoor kan, zeg maar.
Ja, dat is dus het grote voordeel.
Ja, ja, en nog te laat.
Dan moet je nog Amsterdam door natuurlijk, hè.
Knap, hoor.
Dus, maar jij was ook niet op tijd, begreep ik? Of,
jawel. Ik zag me toch zitten. Ik zat druk te praten met Jaap de Groot, aanvallende spits van de Telegraaf.
Ja.
Moest opeens teruggetrokken spelen, toen was hij klaar. Joël Broekaart zit hier. Wat is bij jou? Zoet? Hey. Zout? Zuur? Wat vind je?
Ik vind alles lekker.
Alles?
Ja. Niet door elkaar natuurlijk, maar wel een spannende combi van.
Ja, hij is culinair journalist, maar hij schrijft ook iets van recepten. Laatst met bij Beidendijk, toch? Zat je ook in het boek?
Ja, we waren hier.
Werkte hij ook aan mij? Ja, was leuk. Ja, nee, dat was in Noord-Holland, was dat aan het water. Weet je dat nog?
Hier bij de Friday Move.
Ja, het is al bij de Friday Move, was het, ja. Kan dat iemand alle smaken lekker vindt?
Tuurlijk.
Ja?
Ja.
Oh, maar je hebt toch altijd de voorkeur, of niet?
Nou ja, dat weet ik niet. Combinatie, zoals Jeroen zegt.
Ja.
Combinaties, daar gaat het om.
Daar zit de spanning. Ja. Daar zit zeg maar de verrassing ook. Want al die smaken separaat zijn natuurlijk al jarenlang bekend.
Er zit wel een verschil in. Je hebt zeg maar de zoet, zout en umami. Mm-hmm. Dat vinden we allemaal lekker.
Ja.
Die zijn gemaakt om lekker te vinden. Ons lichaam is gemaakt om dat lekker te vinden. Omdat we suikers en zout binnen moeten krijgen. Ja. Zuur en bitter zijn eigenlijk waarschuwingen.
Oh.
Voor dingen die verzuurd zijn of dingen die giftig zijn. En dat hebben we geleerd om dat toch lekker te vinden. Dat is interessant.
Ik neem zo'n drankje met spinazie altijd. Die was heel bitter in het begin. Maar die begin ik steeds lekkerder te vinden. Hoe kan dat dan? Dat ik dat op een gegeven moment steeds meer ga waarderen. Terwijl
gewenning.
Ik het begin heel smerig vond.
Een gewenning?
Ja.
Geen kind vindt toch zijn eerste koffie lekker? Of zijn eerste biertje?
Ik nog steeds niet. Ik drink geen bier en koffie. Het lukt me gewoon niet.
Nee.
Ik kom er niet doorheen.
Maar dat kinderlijke in jou is toch wat dit zo leuk maakt.
Het jongetje is precies, altijd gebleven daardoor. Ja.
Ja, precies.
Maar je bent er nu speciaal mee bezig met een theatercollege.
Ja, dat klopt.
Wat mogen de mensen daar verwachten?
Nou, kijk, het uitgangspunt is tweeledig. 1. Iedereen zegt altijd tegen mij, ja, jij kan zo goed proeven.
Jij kan goed proeven, verder gehoord.
Maar dat is dus niet zo. Wat ik goed kan, is benoemen wat ik proef. Maar wij kunnen allebei hetzelfde. Jij kan precies hetzelfde als ik. Wij beschikken over hetzelfde gereedschap. Wij kunnen allemaal. Waar het om gaat, is dat je een klein beetje weet hoe het werkt en weet waar je op moet letten.
Ja.
Nou, dat kan ik je uitleggen in anderhalf uur in het theater.
Maar kan je dat ook in 5 minuten nu?
Nou, we kunnen wel
even
een beginnetje maken.
Even de basis.
De basis van wat we doen. Want ik zei tweeledig. Tweede ding is, heel kort. Ja. Wij moeten allemaal eten. Elke dag. Vanaf nu totdat je doodgaat, elke dag eten. 3 keer per dag, maar waarschijnlijk nog wel veel vaker per dag. Stel je voor dat je van al die momenten, vanaf nu totdat je doodgaat, iets heel leuks maakt. Want dat kan. Als je dus maar een heel klein beetje weet hoe het werkt.
Aan het worden. Ja, het is echt een coach die ik hier hoor.
Maar serieus, het is, als je een beetje weet hoe het werkt en je weet waar je op moet letten, dan kun je dus elke keer als jij iets in je mond stopt, is een heel leuk, hele leuke beleving.
Bijzonder moment, elke keer opnieuw.
Precies, daarom.
Je gaat dus van orgasme naar orgasme, zeg je
eigenlijk. Ja. Exact. Dus het is super waardevol om een heel klein beetje effort erin te steken om dat te begrijpen. Goed,
een voorbeeld. Basis. Ja, basis.
Een voorbeeld.
Ja.
Wat heel veel mensen niet weten is dat proeven eigenlijk vooral ruiken is.
Wacht, die noteer ik. Proef is
smaak bestaat uit 2 dingen.
Proeven,
de basissmaken.
Ruiken,
dat zijn dus die 5 dingen die jij net opnoemde. Hè? Zuur, zoet, zout, zuur, bitter en umami. Dat proef je in je mond.
Mm-hmm.
Meer niet. Als jij je neus dicht houdt, is het onmogelijk om het verschil tussen rozemarijn en kaneel in je mond te proeven.
Echt waar?
Ja, dat kunnen we nu doen hier. Pak zo'n snoepje.
Oh. Nou, ja, dat is wel uit. Dat is ook de radio. Maak je wel zulke radio of niet?
Te weinig. Merk ik nu.
Moet ik toch gewoon in mijn neus steken? Nee,
met één hand hou je neus dicht.
Gratis.
En met de andere hand steek je snoepje in je mond. En dan hou je je neus dicht. Je houdt de hele tijd je neus dicht. Ga je kou of wat proef je? Wat proef je?
Ja, zoet.
Precies, zoet. En verder, misschien? Ja, ja laat je neus lucht. Laat je neus maar los.
Ja, daar komt hij.
Nou weet je wat voor smaak je hebt.
Ik geloof je. Ik wist het al, maar dit is inderdaad...
Dit is dus het verschil
tussen zuur bij, hè?
Ja. Basissmaken en aroma's. Je weet, het verschil tussen een appel en een peer...
Maar ik had er niet elke keer met mijn neus dicht gaan zitten.
Nee, dat moet niet. Maar dit is om duidelijk te maken hoe het werkt.
Ja.
Dan weet je een beetje waar je moet... Hij krijgt gelijk een drankje nu om even te spoelen.
Ja, maar ik doe nu mijn neus dicht. Ja, dan ga ik het proeven zo, ja.
Nee, met je neus dicht proef je alleen maar of iets zoet is... of iets zuur is, of iets zout is. Op het moment, weet je, alles wat nuance karakter geeft... eigenlijk wat het leven leuk maakt... dat moet je ruiken. Dat zijn aroma's.
Maar hoe hou je het dan elke keer spannend, zoals jij dat nu schetst? Hoe doe je dat dan? Elke keer als je die smaakbeleving hebt dan moet je elke keer dit even gaan doen.
Nee. Wat ik nu, dit is een proefje wat we doen in de theatershow. Dit is gewoon een voorbeeld. Iedereen krijgt een doosje met 6 vakjes. En er zitten 6 kleine dingetjes in. Een snoepje, een zongedroogd tomaatje. We gaan live met elkaar proberen umami te proeven. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat iedereen proeft het op de hele wereld.
Wat is dat ook alweer?
Ja, umami is een basissmaak, net als zoet, zuur, zout dat is. We zeggen vaak dat het een beetje hartig is. Het is een soort vlezige smaak. Het is iets wat heel veel aan gefermenteerde producten zit. Sojasaus, gezouten anchovies, tomatenconcentraat... Gedroogde ham, parmezaanse kaas, auken. Die hebben allemaal heel veel umami. Iedereen proeft dat. Iedereen kan dat proeven. Alleen we zijn niet gewend om dat bewust te proeven, om dat te benoemen. Het is heel moeilijk om daar opeens van de een op de andere dag... dat soort van bewust van te worden. Nou, dat gaan we ook...
Maar en hoe werkt het dan dat alle mensen andere dingen het lekker vinden? Mijn zoontje is gek op bijvoorbeeld de olijven. Ik vind dat niet te vreten.
Nou ja, er zit natuurlijk wel een persoonlijke voorkeur. Mm. En de basis is hetzelfde. Het gereedschap is hetzelfde. We kunnen hetzelfde. Maar wat je voorkeur is, dat is natuurlijk heel persoonlijk.
Oké.
En ik heb ook gehoord dat je altijd alles 7 keer moet proeven. Om het uiteindelijk
vind ik ook een goeie.
Lekker te gaan vinden.
7 keer proeven.
Worden notities gemaakt?
Ja, nee, ik heb nu 7 keer opgeschreven.
Ja, het is heel 7 keer proeven. Als je anchovies eet, dan vind je het niet lekker. Nee. Probeer het nog een keer, heb je 3 keer gegeten. En dan vermijd je het. Maar je moet het 7 keer proeven. Zegt men.
Het wordt een hele interactieve voorstelling als ik het zo mag geloven.
Absoluut, ja, zeker. Ja. We hebben dus 6 momenten. Het gaat het zaallicht aan. We komen mensen bij mij op het podium ook nog proefjes doen. En iedereen loopt
het is maar goed trouwens.
En het leven is nooit meer hetzelfde.
Dat corona nu voorbij is, althans, dat weten we nooit helemaal zeker. Maar dat die regels er niet meer zijn, want dan had je een probleem gehad.
Nou, we hebben ook een probleem. Dit zou maart 2020 zou voor het eerst in het theater staan. En nu pas zijn we eigenlijk bezig.
Heb je nog een advies voor als de mensen komen? Mogen ze dan van tevoren juist wel of liever niet uit eten gaan? Voordat ze naar jouw theatervoorstelling komen. Wat is daar de beste manier om daarmee om te gaan? Want ze kunnen natuurlijk hun smaak helemaal verpesten... als ze, weet ik veel, een hele pittige Indonesische maaltijd met sambal eten.
Mwah, denk dat niet? Nee.
Oké.
Ik heb daar geen... Ja.
Geen advies.
Stel nou, je zit in de auto of je zit thuis, je zit lekker te eten... en je wilt er naartoe.
Ja, proefles.matjoel.nl. Daar staan alle speeldata nog op. En dan kun je gewoon een kaartje kopen.
Ja, je weet het zeker, want je kijkt me een beetje verbaasd aan.
Maar helemaal niet.
Jawel.
Nee.
Ja, ik vind dat je me verbaasd aankijkt, maar ik heb zelf niet dat gevoel.
Nee.
Het is echt zo.
Nee, ik ben gewoon niet zo commercieel aangelegd... dat ik helemaal vergeten was om ook nog proefles.matjoel.nl.
Dat moet je, ja.
Proefles.matjoel.
Goed dat jij eraan denkt.
Ik vind het heel fijn dat jij me daaraan
denkt. Ja, dan zitten al die mensen thuis. Ze zitten natuurlijk met water in de mond natuurlijk. Ja. Die zitten te denken
met pen en papier.
Ja, met hun neus dicht. Die denken, waar moet ik naartoe? Wat was het nou ook alweer?
Proefles.matjoel.nl.
Oh, dat was het inderdaad.
Nooit meer hetzelfde.
Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga even kijken op...
Moeten we ook 7 keer langskomen misschien, voor de voorstelling.
Dat lijkt me een heel goed idee. Als je nou nu snel kijkt, kun je nog 7 keer langskomen.
Oké, proeflessen met Joël.nl. Oké, Joël, goed dat je er was.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
Joe.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
For the past few months, the West has been united.
Wist u dat Van Linde zaken deed via zijn BV en niet via het goede doel?
Ik ben bij die deal natuurlijk niet betrokken geweest.
Wilfred Gené.
Ja, is Siewert van Linde een lul of niet? Dat is de grote vraag natuurlijk die we nu zo op te gaan beantwoorden. De Friday Move van vrijdag 25 maart. Ja, 25 maart alweer. Wat gaat die tijd snel, jongens. Hey, het is niet te geloven. We zitten in de Skylands. Prachtige omstandigheden. Het zonnetje schijnt. We kijken uit over de skyline van Amsterdam. En Jeroen van Inkel. Oh, je hebt je microfoon niet. Dat is jammer.
Ja, dat was ik.
Ja, ja, het is ongelooflijk.
Een prachtig mooi uitzicht over de stad waar ik geboren en getogen ben.
Ja.
En ik zie hier inderdaad in de verte mijn, waar mijn wiegje gestaan heeft. Jacob van Lennepkade. Dat kan ik van hieruit meer of meer zeggen.
Waar gaat dit heen, dit verhaal? Dat moet heel enthousiast zijn. We moeten naar de Siewert van Linde toe.
Ja, dat is een inleiding.
Hey, is Siewert van Linde een lul of niet?
Als jij dat aan mij vraagt, dan is hij zeker een lul, ja.
Oh, ja. Oké. Nou, dat is al heel wat. Stefan Vermeulen, Jan-Hein Strop, hartelijk welkom allebei.
Dank.
Is het een lul?
Ik vind het niet Jan-Hein? Een hele leuke jongen. Mag ik dat zo zeggen?
Nou, je mag het ook harder zeggen.
Nee, ja.
Nou, Stefan dan?
Nou, we hebben eigenlijk niet dat soort morele termen gebruikt in het boek.
Nee, maar dat mag bij deze wel, dit
nou,
programma.
Ik begrijp wel dat hij nu in het land niet heel populair is.
Is het een slecht mens?
Nou, dat vind ik.
Is het een doortrapt iemand?
Elk mens heeft goede en slechte kanten.
Ja, maar is hij doortrapt?
Nou, hij is heel intelligent en hij kan ongelooflijk veel voor elkaar krijgen. Dat is altijd al gebleken sinds hij 17 jaar was. Ja. Van alles voor elkaar.
De toekomstige minister-president, hè?
Hij heeft die talenten nu voor iets gebruikt wat hem heel veel geld heeft opgeleverd. Maar waarvan je ook kan zeggen, van, ja, dit heeft hem niet populair gemaakt. Ja, ik vind het te plat om te zeggen dat het slecht mens of een lul of weet ik wat. Dat je dat, nee.
Maar je kunt wel zeggen dat hij die medewerkers niet al te goed behandeld heeft. Vind ik wel dat je dat kan zeggen.
Nou, dat kun je ook zeggen.
Die zijn niet heel blij met hem.
Als je de indruk wekt dat je doet voor een hoger doel, voor de mensen in de zorg, vanuit een goed hart, en je verdient er uiteindelijk miljoenen mee, ben je toch gewoon een lul.
Ja.
Ja, toch? Ja, nee, zo maar is het toch.
Dit gebeurt toch in het dagelijks leven elke dag in de zakenwereld. Dat mensen,
ja, maar dan roep je niet dat je het voor het goede doel doet. Nou, dan zeg je van, ik wil gewoon mijn geld verdienen.
Ja, je hebt een heleboel mensen die roepen in naam van het goede doel allerlei dingen te doen.
Ik geloof niet dat het zo structureel gebeurt als het hier gebeurt.
Het is ook menselijk, hè? Die drang naar geld verdienen en een soort gierigheid is natuurlijk.
Dat is mij ook niet vreemd. Ik wil ook graag geld verdienen voor het werk wat ik doe. Maar ik wil niet eerst roepen, ik doe het allemaal voor het goede doel, dan blijkt later allemaal niet zo te zijn.
En wat ons wel echt verbaasd heeft.
En in een noodsituatie waarin iedereen in paniek is, hè, op dat moment.
En dat er nog veel meer gelogen is dan alleen maar dat hij een paar keer in een talkshow zei van ik doe het om niet. Hè, dat was natuurlijk daar ook achter de schermen, heeft hij gewoon echt op een bizarre manier echt alles en iedereen om de tuin
geleid. Ons trouwens ook nog gebeld Schipper te binnen vanmiddag. Want hij zei, vanmiddag kan jullie boekbespreking niet doorgaan omdat er allerlei onreglementaire dingen in zouden staan.
Allerlei hele rare manieren hebben wij ons werk gedaan. En zo. Dat is,
onrechtmatig verkregen bewijs en zo.
Het zou
zo is het van de week erop gegaan, hoor ik net.
Ja, zeker. Ja, dat is echt classic Siewert. Hè. Is een media manipulator. Dus dan belt hij, dan heeft hij iets erachter gekomen dat we bij Galit en Sofie's televisieprogramma zouden zitten.
Ja.
Dat was niet aangekondigd. Ik weet niet hoe hij het wist, maar hij wist het. En dan belt hij met de redactie van het programma. En dan zegt hij, ja, die jongens die hebben allemaal onrechtmatig verkregen bewijs. En dat is allemaal niet pluis. En die moet je niet uitnodigen. En bij Op 1 televisieprogramma hebben ze de boys ook al geweigerd.
Vanwege dat onrechtmatig verkregen bewijs.
Ja, exact.
En zo'n meisje gaat dan toch naar in de redactie roepen van, oh, we hebben een probleem, want
nou
het
ja,
allemaal
probleem.
Niet.
Ze begon wel even te vragen van, wat is hier aan de hand?
Ja,
dat krijg je dan.
Het grappige aan hem, en dat ik ken hem niet eigenlijk, als ik hem zo een beetje volg. Ook wat er van de week gebeurde met alles wat naar buiten kwam over Hugo de Jonge en de appjes. Daar haalde hij toch weer heel veel positief nieuws voor zichzelf uit. En dan zag het vertrouwen van Deloitte met nog veel meer vertrouwen tegemoet. Twitterde die van de week nog even. Begrijpen jullie dat?
Nou, dat vertrouwen, dat wordt wel, dat duurt lang. Want dat onderzoek loopt al bijna een jaar.
Hoe verklaren jullie dat?
Het kan niet anders dan dat daar natuurlijk wel echt een zeer kritisch rapport uit gaat komen. Hè, naar de rol van Siewert. En ze hebben natuurlijk gewoon de overheid en het ministerie enorm
misleid. Vond het nieuws verbijsterend toen hij het voorbij zag komen. Dat ook zijn alliantie werd tegengewerkt.
Hij zei dan van, hier blijkt uit dat het ministerie ons gevraagd heeft om geld te gaan verdienen. En er zat een screenshotje bij waar dat al niet eens uit bleek.
Nee.
Dus dan denk je van, hier trapt. Ja,
ze hadden gezegd dan dat hij een ondernemersrisico moest opnemen in zijn prijs. Maar toen gingen ze nog wel vanuit dat hij vanuit de stichting dat allemaal zou doen. En dat hij het zelf zou financieren.
Hey, Siewert's miljoenen heeft nu al ongelooflijk veel publiciteit gekregen. Ik zag al interviews van jullie voorbij komen. Ik hoorde jou op een gegeven moment ook zeggen, we vielen van de ene verbazing in de andere. Wat was jouw grootste verbazing?
Nou, dat de mate van deceptie. Hè? Dus dat eigenlijk die stichting in zijn geheel grotendeels een façade was voor al die commerciële activiteiten.
Ja. En dat ook eigenlijk al die tijd vanaf het begin is
geweest. En dat ze dan vervolgens daar een soort helder verhaal van maken. En dat ze dan bijvoorbeeld zeggen, en dat vond ik echt wel een shocker, ze hebben dan iemand zover gekregen om alles, die eerste paar zendingen te financieren. Dat is een ondernemer uit het oosten van het land bij een zorginstelling. En dan roepen ze daarna.
Dat is gewoon een lul trouwens, die gaat gewoon mee in hun gedrag. Die vindt het alleen maar stoer dat ze het zo aanpakken, toch?
Nee, die vindt dat helemaal niks. En
in het begin wel, als ze daar in Leusden zijn geweest en daar uitgeflikkerd zijn in die villa, dan vindt hij het nog wel oké dat hij zo
zo aan die spullen is gekomen, lees ik in jullie boek. Pas later vindt hij ze misschien niet zo leuk, maar...
Nee, ik weet niet of we het nu over hetzelfde...
Over die Jan.
Jan Voortman.
Ja. Ja, maar ja, waar jij naartoe wilde is dat hij natuurlijk gewoon... ja, Siewert en Bernd Damme ook, die hadden eenzelfde verhaal. Namelijk, ze zeiden voortdurend in interviews... wij hebben die eerste bestelling hebben wij zelf gedaan. Dat was hartstikke spannend. We namen de risico.
Maar 20.000...
We stonden te trillen met de PayPal-account.
Naar iemand in Hongkong. Dus dat was ook een heel gecoördineerd verhaal. Blijkt niks van te kloppen. Dat hebben ze, dat heeft dus inderdaad deze meneer Voortman heeft dat betaald.
Ja.
Ja, wat ik zelf echt ook een verbijsterend iets vond, was dat ze op een gegeven moment het filmpje van de hulptroepen lanceerden. Dat ging allemaal via sociale media. Daar was het verhaal van, ja, we hebben met KLM een supply chain vanuit Shanghai naar de voordeur bij u thuis. Miljoenen mondkapjes gehaald. En hij stond daar met een doosje mondkapjes in dat filmpje. Dat had hij zelf in Nederland ingekocht.
Ja. Ja,
dat was bij Fox Medical.
Fox Medical, ja.
Dus het is van een schaamteloosheid dat je denkt, ja...
Ik had het ook. Het leest als een roman trouwens bijna. Het is echt, je gelooft het bijna niet. Maar even het verhaal in Leusden. Er wordt op een gegeven moment een villa ingericht daar. Daar komt ook dat landelijk consortium hulptroepen tevoorschijn enzovoort. En daar loopt hij ook gewoon rond. Eerst met Camille, volgens mij later ook met die Bernd Damme nog. Hoe kwamen zij er überhaupt binnen?
Nou, via die ambtenaar. Hij had zich al aangemeld. En die ambtenaar van VWS die heeft gezorgd dat hij daar naar binnen kwam. En iedereen keek er om zich heen van wie zijn die gasten? Wat doen die hier?
Want er waren allemaal belangrijke mensen rond die er professionals echt van hadden.
Ja. Ja, die hadden in China vestigingen. Die importeren miljoenen van die dingen. En dan komen drie opeens van die amateurs die roepen dat ze opeens een luchtbrug met KLM hebben.
Ja.
Het slaat echt helemaal nergens op.
Rob van der Kolk was daar een beetje de baas. Die werd daar de coördinator, zeg maar. En die zei al vrij snel, dit is niet goed, dit is niet pluis. Wegwezen met die gasten.
Nee, even onderuit zetten.
Hebben ze na twee dagen eruit gegooid, ja.
Ja, zelfs de bewaking nog werd nog gezocht in de auto naar... Ja. De badge,
ze gingen foto's maken daar. En dat was helemaal niet de bedoeling. Want het was een strenge beveiliging daar. Hè, dus ze wilden niet dat daar foto's gemaakt werd van waar dat dan was. En daar hadden ze dan scheid aan kennelijk. En dat leverde dan een opstootje op daar op de parkeerplaats.
Maar goed, dus misschien wel de belangrijkste man bij de inkoop... heeft al aangegeven, deze mensen, dat klopt niet. Ze lieten ook steeds dingen vallen. Ze pakten op een gegeven moment ook zo'n doosje op. Dit is het nieuwe goud, hè? Ja. Een doosje met mondkapjes. Dus het is algemeen bekend, dat is niet pluis dit. Dat weten ze ook op het ministerie. Hoe is het dan te verklaren dat het toch nog gelukt is?
Nou ja, omdat Siewert vervelende tweets over Hugo de Jonge... en het inkoopbeleid van mondkapjes bleef versturen. Ja, dat heeft op een gegeven moment toch toe geleid. Hij heeft toen ook dat, om een politiek deurtje te openen... noemde hij dat in zijn eigen appgroeps... Heeft hij toen een hele reeks tweets... een keer op het paasweekend, Goede Vrijdag geloof ik...
10 april.
Heeft hij een hele reeks hele boze tweets over... dat er nog veel te weinig mondkapjes waren... en dat de overheid totaal aan het falen was. Hij weet natuurlijk als geen ander hoe dat daar werkt in Den Haag. Dus wat gebeurde er? Diezelfde avond nog was die assistent van Hugo de Jonge bij hem in de app. En een dag later zat hij op het ministerie.
Hebben jullie ook benaderd?
Ja, die bel je dan en dan vraag je van... dat doe je vast niet op eigen houtje, Siewert, zo appen. Dat doe je vast in de opdracht van je politieke baas Hugo de Jonge.
Ja.
Klopt dat? En dan begint het te stotteren. Ik moet het even nakijken. Ja. Nou, nu hebben we de appjes...
gezien, maar de suggesties die daarmee gewekt worden, jongens... die liggen heel anders verkeerd wat daarmee wordt gesuggereerd.
Ja, je moet alleen even op het Deloitte-onderzoek wachten.
Hoe kijken jullie naar Hugo de Jonge?
Ik vind dat Hugo de Jonge eigenlijk een Siewertje doet daar.
Ja, exact.
Dat is gewoon zeggen dat iets niet klopt.
Ja.
En dan vervolgens niet onderbouwen.
Nee.
Dat doet hij bij ons ook al een jaar.
Nee, maar Siewert riep toch ook, ja, geheimhoudingsplicht. Ik kan er niks over zeggen. Want ja, het zit natuurlijk heel anders allemaal. Ja,
maar wel zeggen dat het niet klopt. Zodat alle headlines zijn. Hugo de Jonge zegt dat het niet klopt.
Ja. Ik zag ook Arjen Lubach, die zei van... eigenlijk had Hugo de Jonge moeten zeggen... ik ben er ook in gestonken, zoals zoveel mensen erin gestonken zijn. Zoals Pieter Zwart erin gestonken is. Zoals de Rabobank erin gestonken is.
Nou, de overheid is er natuurlijk ook ingestonken.
Ja. Ja,
die wisten natuurlijk niet hoe dat precies in elkaar zat. Hè. Daar komen we ook wel op uit. Het was echt niet zo dat ze wisten... deze jongens gaan 28 miljoen euro in eigen zak steken.
Aanvankelijk niet, nee.
Nee, maar, ook niet nadat die deal gesloten was. Hè.
Dus wat ik opmerkelijk vond, er zat ook nog een vierde dame bij... ik moet even haar naam opzoeken... die daar ook al die tijd bij betrokken was. Die werd op een gegeven moment een beetje moe. En die wilde een paar dagen vrij hebben. En toen werd ze gebeld door die Camille en die zei... we worden miljonair. Ja, je krijgt ook geld.
Zijn mond voorbij gepraat.
Ja. Hoe heette ze ook alweer? Want ik heb het opgeschreven.
Saskia.
Ja, Saskia inderdaad. Ja, en die was verontwaardigd. Die was woedend. Die denkt, wat is dit nou?
Ja, die zegt,
heeft hij dat al die tijd niet doorgehad? Dat meisje niet. Want die heeft er heel veel voor gedaan.
Nou, die heeft het dus juist wel doorgehad. Als een van de weinigen.
In het begin niet. Die dacht toen dat ze nog voor het goede doel bezig waren.
In het begin. En toen kwam die andere BV werd opgericht. En toen dacht ze, waar is dat goed voor?
Ja, en ze probeerde ook vast te leggen dat er dus geen winst gemaakt zou worden. Ze zei ook, ja, jongens, waarschijnlijk is de formaliteit. Want we hebben dit al lang afgesproken. Maar laten we even ervoor tekenen dat we dit non-profit doen. Siewert roept dat elke week. En ja, toen wilden ze daar niet voor tekenen. Toen had zij toch ineens het vermoeden van, hier is iets
Saskia van Huygensvoort. Ja, ik kan mijn eigen aantekeningen soms niet eens maar lezen.
Dat zal ze leuk vinden. Dat je...
Is de hoeveelheid voldoening groot bij jullie met het schrijven van dit boek en het behaalde resultaat?
Ja, het is wel echt geweldig dat we nu echt achter de schermen hebben kunnen kijken bij die hulptroepen. En dat we echt zien wat daar nou, de mate van deceptie, wat ik al zei, de scam hebben kunnen blootleggen. Dat vond ik wel echt wel fantastisch.
Maar jullie liggen niet s'avonds in bed. Yes, we hadden hem even goed
natuurlijk
pakken.
Wel, dat zie je toch aan ze. Hier met een lul van met 2 meter man natuurlijk allebei. Dat snap ik ook nog wel. Alleen het is natuurlijk wel zo, gaat dat gebeuren wat je net zegt? Dat onderzoek van Deloitte gaat vernietigend zijn? Daar ben je van overtuigd?
Dat kan eigenlijk niet anders. Ja, ik geloof wel dat ze echt grondig hun werk zijn. Dan doe ik dat het niet een soort van doofpot.
Het stagneert steeds. Afspraken gaan niet door.
Dat is niet duidelijk waarom dat is. Ja, dat is raar. Maar niet heel onbelangrijk is dat er ondertussen ook een strafrechtelijk onderzoek loopt natuurlijk. En dat kan natuurlijk voor die jongens nog wel veel vervelender worden.
Ja, want gaat hij zijn straf uiteindelijk krijgen? Ik bedoel, gaat dat gebeuren? Wordt hij aan het kruis genageld?
Die strafrechtdeskundigen die wij spreken, die zeggen dat het een redelijk kansrijke zaak is. Peter van Leuzen hadden wij gisteren aan tafel.
Job Knoester hadden wij gisteren ook in uitzending.
En die zeggen, dat is een redelijk kansrijke zaak. Maar met name dat Randstad-verhaal, dat die medewerkers dat ook allemaal rondliepen zonder te weten dat ze eigenlijk gewoon met een BV de kast aan spekken waren van een BV. Van een commerciële...
Maar nog even samenvatten, Martin van Rijn. Doorgewinterd iemand. Hugo de Jonge, toch ook iemand die een belangrijke functie heeft. Pieter Zwart, Rabobankenmensen zoals Barbara Baarsma. Hoe is het mogelijk dat 3 van die mannen dit voor elkaar weten te krijgen? Zijn dit meesteroplichters? Wat is hun kwaliteit?
Nou, Jan Heijn noemt ze luchtkastelenbouwers. Dat is wel een beetje de term die hier een beetje vleugels heeft gekregen. Nou, dat is het. En ze zijn daar heel goed in. Ah, je moet gewoon, het is een beetje die film Catch Me If You Can, als je die kent. Je moet de echte scam artists, die doen dat goed. En dat is hier toch ook gebeurd.
Ja, want toen we erachter waren dat ze zoveel geld verdiend hadden, belde Stefan met Bernd Damme. Die zat tegenover Siewert op kantoor. En die zei, gefeliciteerd, je bent de eerste die erachter komt. Je hebt een fles wijn gewonnen.
Die heb ik dus nog steeds niet gekregen.
Maar dat zei hij echt. Dat zei hij,
oh, wauw.
Oh. Dat is toch niet te geloven, dit? Ongelooflijk, ja.
Ja, jongen, misschien dat ze hem alsnog kunnen opsturen nu.
Een dure fles wijn, stel ik voor.
En de conclusie is ook dat ze er al die tijd op uit waren. Dat het nooit echt bedoeld is voor een hoog doel. Want ik zag Sophie van de week nog, die zei, hadden ze in het begin ooit nog wel een goed motief? Als ik dit zo hoor, zijn het gewoon 3 hele gewiekste ondernemers die altijd gedacht hebben, hier is handelen.
Die gasten, na het eerste beste bestelling hebben ze, de tweede bestelling hebben ze al, 60.000, 70.000 euro binnengekopt. En toen was het natuurlijk duidelijk, hier kunnen we echt geld mee verdienen.
Ja, in een pandemie.
In een pandemie.
Waarin de zorg echt zwaar onder druk ligt. Nou ja, het is niet te geloven. Maar ik schijn objectief te moeten zijn. Ja, dat kan gebeuren, dat soort dingen natuurlijk. Ja, zo is het ook. Zometeen de boekpresentatie, begrijp ik toch?
Klopt.
Rectificaties nog? Nee, ik weet het niet.
Dacht het niet.
Nee?
Geen sommaties ontvangen in de tussentijd.
Gaat gewoon door die boekpresentatie, hoe laat dan?
Ja, we gaan het gewoon doen. Zometeen, 6:30.
Zo.
Hey. Ga zo fietsen en dan bier drinken.
Ja, dat kan me voorstellen. Veel bier drinken. Nou jongens, bedankt. En veel succes ermee. Maar volgens mij is dat succes er toch al, op deze manier. Stewards miljoenen loopt de satirelier.
Ja, geloof het wel. Geen
vraag, dat is een opmerking. Heb ik gelijk. Je kan wel ja zeggen.
Ik ken de cijfers niet, maar we krijgen veel reacties, laat het zo zeggen.
Oké, okay. Stefan Vermeulen en Jan-Hein Strop. Dankjewel.
Succes.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big 5. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Vrijdag 25 maart. We zitten in de Skylands, Doubletree bij Hilton Hotel. En van Stewards miljoenen gaan we naar de ellende in Oekraïne. Jij maakt ook radio natuurlijk elke dag. Tenminste, dit weekend maak je radio.
Ja,
en
klopt.
Probeer je altijd mensen te vermaken enzovoort. Kun je dat erin verwerken, die oorlog, of laat je hem lopen?
Nee. Ik probeer altijd wel op een bepaalde manier een draai aan te geven. En de manier hoe ik dat dan doe is ik draai natuurlijk muziek, veel muziek.
Ja.
Ik ben vrij ook in de keuze van de muziek die ik mag
uniek,
draaien.
Op radio in Nederland.
Het is vrij uniek op de radio in Nederland. Dus als ik dan mijn programma doe op zaterdag en zondagochtend, dan probeer ik toch wel iets met muziek te doen. Je hebt natuurlijk een heleboel platen die daar naadloos op aansluiten. Ja. Je hebt Overcome van Live is een mooi voorbeeld. Er zijn nog talloze andere platen die je op een bepaalde manier een draai kan geven, waardoor je er even bij stilstaat. Ja, en tuurlijk doe je dat. Ja, dat doe ik ook, ja.
Bernard Hammelburg, hoe moe ben jij?
Nee, dat valt reuze mee.
Het is, je werkt hard namelijk.
Ja, heel hard. Maar op het ogenblik werd me zo'n
je bent de hardst werkende medewerker van BNR. Nou, de hoofdredactrice staat er. Ik denk, zeg het even waar ze bij staat. Ja, staat
die
is veel
te druk, joh.
Ja, die luistert niet
eens. Die is hard aan het werk.
Nou. Zou ik
Nee, maar het is... we hebben een heel goed, vind ik, kernteam gehad met Geert-Jan Haan en...
Die riep toch gewoon dat Kim Jong-un maar...
Ja. Nou is het wel mooi geweest.
Wordt dan slagplek op Poetin.
Ja.
Nou, ga door, ja.
Nee, goed, het is hard. Maar goed, hard werk is niet erg. Voor die mensen is het net iets vervelender, denk ik. Dan
dat kun je nog ruststellen, dus, ik krijg net door dat Poetin heeft gezegd... eerst gedeelte zit erop.
Ja, dat heeft hij net gezegd. Hij heeft het ook een beetje gedefinieerd. Het ging dan om de Donbass, dus eigenlijk dat gebied... waar het allemaal om is begonnen. Ja. Die provincies die dan in het zuid-zuidoosten liggen. En de Krim. Hij definieert dat dan... Dat hebben we nu redelijk stevig in handen. Dat klopt trouwens ook wel, maar dat hadden ze al. En hij zegt dus niet... ik wil verder of ik wil naar Kiev.
Maar als je zegt het eerste deel, dan zit erop. Dan komt er een tweede of een derde.
Jawel, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat hij dit wil consolideren. Zoals dat echt daar dat helemaal naar zijn hand wil zetten.
Maar als ik zou zeggen, mijn eerste huwelijk zit erop... dan wil je een tweede huwelijk. Dan zou dat niet zeggen.
Dat zou kunnen, maar daar heb jij ervaring in en ik weer niet.
Ja, dat is waar.
Alleen mijn vrees is een beetje... Ze hebben dus Mariupol ingenomen. Odessa niet, of nog niet. En als dat ook zou gebeuren... dat ligt er niet zo heel ver vandaan, als je op de kaart kijkt... dan hebben ze allebei de havens vernietigd. Dan wel in handen, of allebei. Maar Oekraïne is de graanschuur van Europa, zeggen ze altijd. En al dat graan, tarwe vooral, maar ook andere graansoorten... die worden voornamelijk verscheept... via die havens. Ja. En als die helemaal niet meer in hun handen zijn... dan hebben zij niet alleen een probleem, maar wij ook. Want
dit is een onheilspellende bericht ook steeds over de graanprijzen.
Nou ja, en dan nog even, wat je van die mededeling van Poetin moet denken... weet ik ook niet helemaal precies, maar wel... hij markeert in afval iets zo van... Er zit wel een eind aan deze campagne. Ik ga niet eeuwig door. Hè. Dat is eigenlijk het signaal.
Vind je dat echt? Ik haal er heel iets anders uit, heel gezegd, Bernard. Maar ik ben geen deskundige.
Nee,
ik ben
namelijk nu komt de tweede klap.
Als je zegt het eerste gedeelte zit op, zeg je toch, dan zijn we nog niet klaar. Dat zeg je toch eigenlijk?
Dat kan ook. Ik weet het niet. Jij kan ook gelijk hebben. Ik weet het niet. Ik hoop dat je ongelijk hebt.
Ik ook.
Zou zeggen.
En dat hoop ik zeker.
Ja, want die volgende stap is dan misschien wel chemische wapens inzetten.
Maar er moet altijd een reden zijn waarom je dat doet. En dat doe je als je vindt dat je niet op het slagveld verliest of niet wint. Hè? Dat is ook een hele interessante. Want voor Rusland geldt als het niet wint, heeft het verloren. En voor Oekraïne geldt als het niet verliest, heeft het gewonnen. Hè? Dat is een oude wijsheid. Die gaat hier echt op. Dus dat speelt een rol. Nou heeft Erdogan vanmiddag ook iets interessants gezegd.
Dat las ik ook,
die doet een bemiddelingspoging. Ja. Hè? Hij doet er een. De Israëlische premier Bennett is ook aan het bemiddelen. Maar dat zijn de twee bemiddelaars op het ogenblik. En Erdogan heeft gezegd... de partijen liggen niet meer zo ver uit elkaar. Het gaat alleen nog om Donbass en de Krim. Dat vond ik een beetje een mysterieuze opmerking. Want daar ging het altijd al over.
Ja.
Maar waarschijnlijk bedoelt hij dat de manier waarop het wordt geformuleerd... in een bestand of wat dan ook, dat dan nog het punt is. En dat...
Maar hoe zou het dan geformuleerd?
Nou, dat moet zo volgens Poetin zo geformuleerd worden... dat hij daar echt volledig afscheid van neemt. Dat die twee staatjes, weet je wel, in de Donbass... dat die onafhankelijk, dat ze worden erkend als onafhankelijke staten... dat hij geen claim meer heeft op de Krim... en dus zich erbij neerlegt dat dat volledig Russisch is.
Mm-hmm.
Maar naar mijn idee was hij daar al... en hij was ook al zover dat hij zei... ik zie ook af van die NAVO-ambities. Ik wil dan best een neutraal land worden. Ja. Dus op dat punt. Maar goed, wat Erdogan suggereert is... er zit in de onderhandelingen wel degelijk wat ruimte. Of dat waar is, ik weet het niet.
Ja, Erdogan heeft ook een succesje nodig. Hè? Ik bedoel, daar in Turkije loopt het ook niet echt als een team.
Nee, dat kun je wel zeggen.
En die heeft gewoon nu even thuis ook een succes nodig om te laten zien. Kijk, we zijn heel belangrijk nog. Zeker. Ik doe het goed.
Zeker. En daar is het probleem vooral economisch. En die spectaculaire ontwaarding van de munt.
Ik las dat de benzineprijzen, dat zei Eus van de week nog tegen mij... die schijnen ook spectaculair gestegen.
Enorm. Ja,
het land heeft echt een heel, heel groot probleem.
Ja. En nou goed, dat is een ander ding. Hij heeft zich verzet tegen alle traditionele monetaire middelen om de waarde van de munt te bewaren. Hè. Dus centrale banken gaan dan, als het te veel uit de hand loopt, de rente verhogen of de rente verlagen of dat soort dingen.
Ja.
En hij gaat steeds daar dwars tegen in, tegen de hele wereld in. Want hij zegt, ik weet het beter. En tot nu toe weet hij het slechter, want het stort in elkaar.
Maar even terug naar Oekraïne. Want ik bedoel, er zijn een paar steden, zeker Mariupol, is helemaal plat gegooid. Gaat het ook met Kiev gebeuren? Gaat het ook met Odessa gebeuren?
Tot nu toe is het met Kiev niet gelukt. Ze hebben daar dan in de omgeving een paar plekken gebombardeerd. Maar volgens de Oekraïners, maar we kunnen het niet bevestigen, zijn die plekjes weer teruggenomen.
Ja, dat las ik wel.
Maar Kiev zelf nog steeds niet. En de bedoeling was oorspronkelijk om dat te omsingelen en dan uit te hongeren of uit te roken. Of
het is bijna een heilige stad, zei je ook vorige keer.
Ja, maar het is voor de Russen ook een heilige stad. Dus het centrum echt bombarderen of aanpakken, dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Maar goed, als daar mensen opgesloten zitten die geen eten en geen drinken en geen elektriciteit en zo meer hebben, is dat ook al erg genoeg. Maar dat is tot nu toe nog steeds niet gebeurd.
Maar wat is jouw verwachting dan op dit moment?
Ja.
Ik bedoel, het is zo moeilijk in te schatten. Maar ja, jij bent de deskundige, ik niet.
Nee, niemand is, denk ik, deskundig op dit gebied. Er komt...
En wat ik ook zo gek vind, de enige deskundige zegt dat die Russen het heel slecht doen. Ja, die lopen vast in de modder en
er is geen twijfel dat de Russen het slecht doen.
Hmm.
Ook de schaarse berichten uit Rusland zelf, daar kun je dat wel uit afleiden.
Maar er zijn helemaal niet deskundigen te vinden die zeggen, nee hoor, het gaat allemaal volgens plan. Ik word er een beetje moe van.
Nee, het is niet volgens plan gelopen, want dan hadden ze al lang gewonnen. Ze zijn nu een maand bezig.
Ja.
Dat is
en waarom, als ik dan soms die andere deskundige, heb jij dat niet? Dat je soms van al die informatie een beetje moe wordt?
Nee, maar je ziet, je kunt... Nee, maar
heb je dat niet?
Oh, nee, nou, soms wel, ja.
Je kunt naar bepaalde dingen kijken. Hoe verloopt die strijd op de grond? Nou, waardeloos.
Dat zou je een paar dagen verwachten.
Ja, maar dat is echt waardeloos. Dus dat grondleger, dat brengt niks voor elkaar. Is slecht voorraad. Heeft geen benzine en geen voedsel.
Chinese banden hebben ze.
Chinese banden.
Nou, die zijn heel standaard.
Ja, is goed. Ja, nee, maar we hebben vorige keer ook al een keer over gehad dat die voedselpakketjes die soldaten bij zich hebben, daar was een hele serie bij met een verloopdatum 2002.
Ja,
dat soort dingen. Nou, dat vertelt een verhaal.
Dan we is hebben het al die tijd gelegen dan.
Er is een alternatief en dat is uit de lucht. Dat doen de Russen nu ook. Dat betekent met raketten en met bommen vanuit vliegtuigen. En wat mij zo opvalt, ze scheppen enorm over dat nieuwe supersnelle wapen dat ze gebruiken.
Supersonische
raketten. Ja, dat is hypersonisch.
Hypersonisch,
veel sneller.
Ja.
Maar daar kun je, dat zit een GPS in, dus een navigatie.
Oh, ja.
Daar kun je dus heel precies mee schieten. Maar het meeste wat ze doen, zijn wat we dan noemen domme raketten of bommenbommen, dus die schiet je af in de hoop dat ze in de buurt iets raken. En dat is wat die enorme ravage aanricht.
Domme bommen.
Dus ook vanuit de lucht, waar ze absoluut superioriteit hebben, doen ze het niet zo geweldig.
Nee.
Jij zei, hoe lang gaat het duren? Dat is de beste vraag. Ze hebben natuurlijk geduld. En ze hebben nog steeds een leger dat klaar staat.
Het eerste gedeelte zit er zonder, dus het tweede en het derde gedeelte. Ik ben er bang voor, Bernard. Maar laten we hopen dat het niet klopt.
Laten we hopen dat we volgende week
beter nieuws hebben. Ja,
nou, je kent mijn mantra. Als de wereldvrede uitbreekt, ben ik broodeloos.
Ja.
Maar zo te zien duurt het nog even.
Ja. Ja. Oké, nou, tot volgende week dan.
Hè. Ja.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks. Je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
We are determined to do all we can to support Ukraine.
Je ziet zelfs hier en daar dat de Oekraïners in het tegenoffensief zijn gegaan.
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren.
Wilfred Genee.
Nee, maar dat kunnen wij dus wel. En Jeroen Frenkel is mijn co-host. En die gaat mij even vertellen wie hij de beste DJ van Nederland vindt. We zijn in de Skylounge Doubletree bij Hilton Hotel. Je kan gewoon langskomen, onze eigen DJ Thomas Robson. Het publiek heeft niet door dat we al een hele tijd bezig zijn, maar dat maakt verder ook niet uit. Even vroeger, daar waren iconen. Misschien ken je ze nog, Jeroen van Inkel, Adam Curry. Later Edwin Evers. Bestaan de iconen op de radio nog?
Nou, dat is een interessante vraag. Het ziet eruit dat dezelfde iconen nog steeds doorbestaan. Kijk naar Ruud de Wild. Draait ook al heel erg lang mee. Giel is natuurlijk eigenlijk ook al ondertussen een oud-gediende geworden.
Van Giel is niet zoveel meer over, toch?
Jawel, joh. Giel is nog steeds Giel.
Ik vind Giel ook nog steeds helemaal oké. Maar omdat hij op een gegeven moment ging hij midden in de nacht zitten. En dan had hij de tijd weer.
Nou, dat vind ik eigenlijk wel stoer. Dat is een beetje als een artiest die besluit... ik ga niet per definitie hits schrijven. Ik ga gewoon muziek maken die ik leuk vind.
Ja.
Dat is wat Giel een beetje gedaan heeft met radio. Je kan daar veel respect voor hebben. Maar ik denk als je Giel bij spreken een ochtendshow geeft...
die had hij bij ons. Daarom moest ik noodgedwongen die ochtendshow gaan doen toen hij wegging.
Ja, ik weet
godsamme man, was dat vroeg.
Ik moest weg, omdat hij kwam.
Ik vloekte even waar iemand van de ChristenUnie bij stond. Dat is een beetje... excuus daarvoor, Pieter.
Wel heel attent dat je dat zegt.
Ja, ik zie het gebeuren. Maar ja. Die zie je zo weer een ochtendshow maken.
Nou ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
Ja.
Maar dat soort DJ's met een hele specifieke personality... die komen altijd wel weer ergens boven drijven.
Zoals jij zelf natuurlijk ook altijd weer boven komt drijven. Ben je zelf nog een icoon, vind je? Je was wel een icoon, dat durf ik gerust te stellen.
Nou, ja.
Wij
nou
vroeger
ja.
op school hadden het over Jeroen van Enkel en Adam Curry. Gingen we na zitten doen op school.
Ja, ik denk dat die tijd voor mij een beetje voorbij is. Maar goed, een icoon blijf je natuurlijk de rest van je leven, als je het helemaal bent.
Ja?
Ja, tenminste, dat denk ik. In ieder geval ben je het dan ooit geweest, laat ik het zo dan zeggen.
Ja. Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk.
Maar weet je, kijk, leeftijd bij radio, dat vind ik wel even een belangrijk ding om te zeggen, is eigenlijk niet heel erg belangrijk.
Nee, zou ik ook zeggen. Ja, nee, tuurlijk zou ik dat zeggen, ja.
Nee, maar ik zei het ook al toen ik zelf 30 was.
Ja.
Want ik keek dan bijvoorbeeld naar het buitenland. En je hebt in Amerika heb je zeer succesvolle radiostations, bijvoorbeeld in New York. En wat je daar dan ziet, is dat de ochtenddisjockey is een beetje de senior DJ van het station. Met veel algemene ontwikkeling. Met heel veel ervaring, met marketing skills. En die trekt het radiostation. Ja. En heb je kans dat de jongere DJ's ook een voorbeeld aannemen en daarin meegaan.
Maar wie is nu de beste op dit moment?
Ik vind Ruud. Ruud de Wild.
Ja, Ruud de Wild is de beste.
Ja, die zit echt heel goed in zijn vel. Die maakt echt een te gek programma. Ruud heeft unieke kwaliteit. Hij kan heel goed interviewen. Het is echt een goede discjockey. Hij heeft goede oren voor vormgeving. Hij heeft verstand voor muziek. Ik had niet gedacht dat dit ooit te zeggen. Want er waren dagen dat ik hem eigenlijk niet zo goed vond.
Enorm Eikel? Ja?
dat wil ik niet zeggen. Maar er zijn mensen ontwikkelen zich. En Ruud heeft zich ongelooflijk goed ontwikkeld.
Hoe heb jij je ontwikkeld dan?
Ik heb me ontwikkeld naar een soort andere levensstijl. Was het voor mij 5 dagen in de week radio maken. Ben ik naar een soort van relaxed rooster
zondagochtend,
gaan.
Zaterdagochtend.
Ik roep altijd in vriendenkring en tegen andere mensen. Ik heb een senioren rooster.
Oh,
en dat is misschien ook wel. En dat bevalt me uitstekend. Als nu iemand naar me toe zou komen en die zegt... Hey, Van Enkel, wil jij elke middag tussen 4 en 6 op Radio 2 doen? Nou, ik weet niet hoe ik dat zou doen.
Oh, oké. Okay. Nou, goed om te weten. Jij stemde VVD, kan ik me herinneren, toch?
Ja.
Nog steeds?
Nog steeds, ja. Ja.
Weet je zeker?
Ja.
Nou, alles wat er gebeurd is?
Ja. Ja, ik heb nog steeds wel vertrouwen in Mark.
Oh, oké. Okay.
Ja.
Hoe is het met vertrouwen in Mark, Sofie van Leeuwen?
Nou, Mark moet een beetje gaan nadenken. Want het gaat de hele dag in Den Haag over iets waar hij helemaal niet blij mee is. De vermogensbelasting.
Ja.
Rijke mensen laten betalen. Box 2, box 3.
VVD's hobby's, nee.
Het heeft hij tegengehouden bij de coalitieonderhandelingen. Heb ik begrepen. Maar nu ligt het vandaag toch echt op tafel. En Kaag zei in de persconferentie... die was bij de ministerraad, want Rutte zit weer in Brussel.
Ja,
dus Kaag die zegt, wij moeten onszelf in de spiegel gaan kijken. Oftewel, miljonairs belasten. Nou,
miljonairs belasten?
Ja, en dan Jeroen? Echt. En dan echt belasten. Ja,
kijk mij niet aan. Ik denk dat jij een hogere bankrekening hebt dan ik, hoor.
Nee, dat kan niet. Je bent een icoon, man.
Ben je een miljonair?
Nee, zeker niet.
Ja, dit gaat pijn.
Je bent een icoon, man.
Ja, maar niet. Ik weet niet. Je kan ook icoon zijn en straatarm zijn.
Oh,
ja.
Hij werkt maar 2 dagen in de week. Dat je wel arm bent.
Nou, hier. Kijk. En het publieke omroep, daar zijn de salarissen natuurlijk ook niet echt.
Nee, maar je hebt ooit gewoon commercieel gedaan, man.
Ja, dat klopt. Ja.
Nou ja, dan heb je toch scheppen met geld binnengehaald.
Nou, dat was Edwin Evers die toen heel veel geld verdiende.
Ja.
De andere disjockeys zaten daar echt mijlen ver onder, waaronder ik. Maar je hoort mij niet klagen, hoor.
Overigens zit Pieter Ginwis van ChristenUnie aan tafel. Sorry dat we je nog niet hebben geïnteresseerd, Pieter.
Goedemiddag.
Goed dat je er bent. Maar spreekt jou dit aan? Box 2, daar valt 400 miljard te halen, begrijp ik?
Nou, er zit 400 miljard in.
Ja.
En dat moet beter belast worden. Dat is eigenlijk de opdracht. Hè? De 1% rijkste Nederlanders.
heeft 60% van zijn vermogen, heeft 60% van zijn geld gestald in box 2. En daar komen we niet goed bij. En nu de Hoge Raad het Rijk op de vingers heeft getikt van, hey, in box 3 vragen jullie te veel aan spaarders. Mm-hmm. Dat moeten we oplossen. Dat kun je niet doen zonder naar die rijkste Nederlanders in box 2 te kijken. En dat gaan we doen.
En vandaag ook een onderzoek dat de rijkste niet eens de meeste belasting betalen, toch? CPB had een onderzoek gedaan, toch?
Klopt, klopt. Nee, de mensen met de allerhoogste inkomens, dus echt het laatste deeltje van de 100%, die betalen opmerkelijk weinig belasting. En dat moet dus beter. En dat zit met name in hoe wij in box 2 met de rijkste omgaan.
Ja. Maar hoe gaat dat eruit zien dan? Wat moeten we dan denken in die box 2? Wat gaat er allemaal veranderen dan? Wat is het idee?
Nou ja, kijk, minister Kaag moet ooit ongeveer rond 1 juni met een voorjaarsnota komen. En daar moet duidelijk worden hoe we dat gaan oplossen. Maar in ieder geval, wat je zou kunnen doen, is de belasting in box 2 verhogen. Hm? Zou je allerlei constructies, waar mensen, bijvoorbeeld echt rijke mensen, die zitten vaak met hun geld niet meer in box 3. Nee. Hè, want in box 3 zitten meestal spaarders. Ja. Maar de echt rijken hebben vaak een constructie in box 2. En daar hebben ze een vastgoed in zitten, of aandelen. Nou, dat soort constructies moeten we veel beter gaan aanpakken en gaan belasten.
En dat kan?
Dat kan. Dat is een kwestie van politieke wil. En dat het op een gegeven moment een beetje vloeibaar moet worden. En ik denk dat het advies van de Hoge Raad, maar ook zo'n onderzoek van het Centraal Planbureau wat vandaag uitkomt, wel helpt om daar opnieuw met elkaar over te kunnen spreken als vier coalitie.
Tegelijkertijd, Sofie, daar zit Mark niet op te wachten natuurlijk met zijn achterban.
Ja, Mark heeft dat natuurlijk heel lang tegengehouden. Dus mijn vraag aan jou, aan de ChristenUnie, Pieter Geemwis, hoe staat de VVD er nu in achter de schermen? Zijn jullie al aan het praten?
Ik kan natuurlijk niet voor de VVD spreken. Maar de VVD,
mag best hoor.
Maar de VVD
je bent er toch.
De VVD, ja, ik ben er toch. Hè. Nee, maar de VVD ziet ook wel dat het probleem van box 3 en van de spaarders oplossen alleen maar door spaarders uiteindelijk nog meer te gaan belasten, dat is niet de oplossing. Dus ook de VVD. Ik vertrouw erop dat de VVD open-minded zal kijken naar box 2.
Maar ga ik even voor de VVD spelen. Als ik een bedrijf heb, ja, dan verhuis ik wel lekker naar België. Als jij mijn vermogen gaat belasten in box 2.
Ja, oké, maar daarom moeten we ook. Box 2 is, het klinkt technisch en dat is het ook. Het is best complex, want er zitten gewoon hardwerkende familiebedrijven zitten daarin. Familiebedrijven die je graag natuurlijk van generatie op generatie wil laten voortbestaan. Dus je moet wel zo ingrijpen dat je ondernemingen niet het land uitpest.
Ja, maar dat wil je toch gaan doen, zeg je net?
Nee, want er zitten ook heel veel constructies in. Vastgoed, beleggingen, maar ook het belastingtarief. Dat kan best wel iets omhoog. En van een belastingtarief, dat is nu 26,9% in box 2. Als dat richting de 30% gaat, dan vluchten de ondernemers echt niet het land
uit. Dat vindt Mark Rutte wel oké, denk je?
Daar gaan we het over hebben. Maar ik noem even een concreet voorbeeld van een belastingmaatregel die we zouden kunnen treffen.
3,1%. Ik zit even snel mee te rekenen.
Jij bent wel miljonair, Wilfred.
Denk je dat?
Oei.
Wilfred is absoluut miljonair.
Hij zweet. Ja, ik zie hem zweten.
Hij begint ook vaag te lachen.
Ik weet niet waar ik vandaan kom, hè?
Nee, maar Wilfred, ik
woon in een heel klein rijtjeshuisje in Leeuwarden, dus ik weet waar we vandaan komen.
Ja, daarom. Ja.
Ga je naar België verhuizen?
Nee, natuurlijk niet. Dan moet ik naar België. Ik ga naar Spanje.
Als vlakbij. Maar gratis denken.
Maar voor alle duidelijkheid, de ChristenUnie gunt mensen hun rijkdom, maar gunt hen dan ook een eerlijke belastingaanslag. En dat gaat nu niet goed bij de rijkste Nederlanders.
Nou ja, als ik dat onderzoek lees vanochtend, zit ik wel verbaasd te kijken. Ik denk, hoe kan dat nou?
Ja.
Dat je als rijkste niet eens het meest betaald. En verder even dan de steun ook, hè, van de week met de middeninkomens. Want die hebben ook het grootste probleem. Die krijgen die steun eigenlijk helemaal niet, hè, begrijp ik.
Nee.
Nou ja, je hebt natuurlijk accijns. Hè? Bedoel je die koopkracht cadeautjes? Nou ja, het gaat natuurlijk naar mensen die veel auto rijden. En die krijgen dan 17 cent per liter cadeau. Mm-hmm. En voor de rest, je energierekening gaat een beetje omlaag. En de allerlaagste inkomens krijgen
dus de
dan...
De mensen met de grootste huizen... Die hoeven dan minder te betalen.
Ja, die krijgen dan het meeste geld. En dan krijg je, als je heel arm bent, krijg je nog €800 eenmalig. Maar ik begreep van de gemeentes, de VRG, dat er eigenlijk niet genoeg geld is om dat uit te keren. Dus dat gaat ook niet lukken. Heb je dat gehoord?
Ja, dat was het kernpunt van mijn bijdrage afgelopen dinsdag. Van, hey, als je kabinet, als je €800 toezegt aan de laagste inkomens, zorg dan dat de gemeenten ook voldoende budget hebben om dat geld te geven. En het reactie van het kabinet op die vraag van mij was, op de vraag van, is het de €800 leidend of is het budget van het Rijk leidend? De €800 is leidend. Met andere woorden, het Rijk zal moeten bijpassen, zodat gemeenten alle lage inkomens in hun gemeente tegemoet kunnen komen met die €800.
Dus er moet nog meer geld bij komen.
Dat betekent dat er wat geld zal bij moeten. Want ik heb die cijfers van de gemeente gezien. En dat is duidelijk, ze komen niet uit.
Maar laten we even eerlijk zijn.
Er moet geld bijkomen. Overal moet geld bijkomen, Pieter. En het geld is
genoeg.
Een keer op. Het is een keer klaar.
Nou ja,
hoe doen we dat dan?
Door bijvoorbeeld de rijkste Nederlanders beter te gaan belasten.
Maar kan dat op korte termijn al gebeuren?
Nee. Die compensatie voor de mensen met een laag inkomen, dat gaat echt over nu. Die mensen zijn nu in nood. Het zijn de mensen die het minste kunnen missen, maar wel met vaak in een slecht geïsoleerd huis wonen.
Ja.
Dus daar moeten we we snel aan de slag met isolatie en met de tegemoetkoming. Dit, over
als het geld er niet is, hoe ga je dat dan doen?
Nou ja, er is altijd natuurlijk op korte termijn kun je met geld schuiven als Rijk. Maar op de langere termijn zal er geld bij moeten komen. Ja. En dat kan onder andere komen uit het beter belasten van mensen in box 2.
En op welke termijn praat je dan?
Nou, dan heb je het over op z'n vroegst per 1 januari 2023 dat het in kan gaan. Dus daar gaat het tijdens de voorjaarsnota besprekingen zal het daarover gaan. Binnenkort de voorjaarsnota is, laat me zeggen, de eerste stap naar de nieuwe begroting. Mm-hmm. En uiteindelijk bij Prinsjesdag zal dat duidelijk moeten worden.
Dus volgend jaar verhuizen naar België?
Nou, ik vind het prima als we iets meer plannen.
Dit land is fantastisch.
Ik snap dat ook wel. Ik bedoel, als je wat betere, bredere schouders hebt, dan mag je er ook wel iets meer voor betalen, denk ik ook. Dus daar heb ik helemaal geen moeite mee. Ik stem ook eerder een beetje in de linkerkant dan aan de rechterkant. Wat eigenlijk best wel logisch is als je erover nadenkt. Maar goed, een beetje sociaal kan ook geen kwaad.
Nou, dan zijn we eruit.
Juist met deze afgetikt?
Ja, en even Mark bellen. Die zit toch in Brussel, denk ik. Dus,
We tikken het hier misschien aan tafel heel makkelijk af. Maar gaat het ook zo makkelijk worden, denk jij, met dit kabinet?
Nou, kijk, de opgaven zijn best wel groot, hè. We moeten
tegenvallers.
Ja,
Europa, een miljardje weer erbij en een miljardje te weinig gekregen.
Maar daarom is de tijd ook wel voorbij dat we alleen maar hebben over uitgeven van geld. Het zal ook ergens vandaan moeten komen. Dus ik denk dat dat besef breed is. Plus, ja, we weten ook dat we extra in defensie bijvoorbeeld moeten investeren.
Niet zo'n beetje. Dus die 2%, hè?
Dus kortom,
voor de NAVO eigenlijk.
Ja, er moet ook extra geld binnenkomen. Dat, zo simpel is het.
Zullen we toch Siewert aanpakken?
Dat lijkt me toch sowieso.
Een kleine start, een klein begin
van Pieter Siewert.
Ja, wat moet ik nu nog? Er is volgens mij alles over gezegd.
Ik heb jou nog niet gehoord erover.
Nee, dat klopt. Maar ik vind het ongelooflijk super treurig wat er allemaal is gebeurd. En ik vind het... we vinden op dit moment onderzoek plaats. Er gaat een hele parlementaire enquête naar coronabeleid plaatsvinden. Ik snapte dat er natuurlijk snel mondkapjes gekocht moesten worden. Maar dat dat over de ruggen van belastingbetalers is gebeurd. En dat daar zoveel winst is opgestreken. Ja. In dit geval door Siewert. Ik vind dat echt niet te verteren.
Nee. En met name wat ik zo raar vind, dat hebben we net besproken over Siewert's biljoenen. Er zaten de schrijvers hier. Hoe het mogelijk is dat zoveel doorgewinterde politici en mensen op hoog niveau zich zo hebben laten inpakken. Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat?
Ja, maar dat is denk ik vaak een te romantisch beeld van hoe goed geolied zo'n ministerie werkt. Het was echt crisis. Ja. Het begin van de coronacrisis brak uit. En zo'n ministerie als VWS is helemaal niet gewend om dingen uit te voeren. Ze zijn gewend om beleidsnota's te schrijven en stelsels te ontwerpen, maar niet om crisis te managen.
Nee, nou, wat ik wel positief vond, wat staatssecretaris Van Rij van de week zei, over 3 jaar werkt het goed bij de fiscus. Hè? Dan kunnen we veranderingen snel doorvoeren. 3 jaar!
Ja, ik vind het een fantastisch vooruitzicht. Ik help het met staatssecretaris Van Rij hopen. Maar op dit moment zegt de computer heel vaak no bij de Belastingdienst.
Pieter! 2022. Moeten 3 jaar wachten.
Ja.
Om van 6 naar 9% of van 9 naar 6% te gaan. Of naar 0%. Dat kunnen ze niet.
Nou, ja, dat is een lang verhaal. Maar de BTW kun je wel... Je kunt wel een product veranderen van 21 naar 9%. Want het is een bestaand tarief. Maar een nieuw tarief instellen, dat lukt niet zomaar.
3 jaar!
Daar gaat jaren overheen. Ja, maar oké. Rome is ook niet in 1 dag gebouwd.
Dat weten we niet.
En een nieuw belastingstelsel.
Nee, was ik niet bij namelijk. Ja.
Nee, dat klopt. Maar een nieuw belastingstelsel, het is echt super complex. Dus verwacht geen Big Bang. Dit wordt echt stapje voor stapje. Hopen dat het beter wordt.
Hou dit vast, Pieter. We gaan nog even door zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
For the past few months, the West has been united.
Wist u dat Van Linde zaken deed via zijn BV en niet via het goede doel?
Ik ben bij die deal natuurlijk niet betrokken geweest.
Wilfred Gené.
Met de Friday Move van vrijdag 25 maart. Het was weer een bewogen politieke week. We praten heel veel over geld. We hebben het natuurlijk over Oekraïne. Maar we hebben het ook even over Hugo de Jonge natuurlijk, Sophie van Leeuwen. Hoe heb jij daarna gekeken?
Ja, ook een beetje treurig verhaal begint het te worden. En waar wordt nu voor leugenaar uitgemaakt? En maandag krijgen we een feitenrelaas. Komt er een brief van Volksgezondheid. Dan komt er een debat over Siewert en de mondkapjes. Ja, Hugo die blijft zich verweren. Die zegt, ja, ik heb niet gelogen. Ik heb alleen maar een appje doorgestuurd. Dat is een beetje de lezing van Hugo de Jonge en het CDA. Maar ja, Maar wie gelooft het nog in Nederland?
Dat hij zich niet bemoeid heeft met de hele deal. Dat hij zich niet tegenaan bemoeid heeft. Het moment dat je iemand aanzet om contact op te nemen met Stuart van Linden, dan heb je toch wel behoorlijke betrokkenheid wat dat betreft. Pieter Gimwis.
Ja, kijk, ik ga gewoon niet vooruitlopen op het onderzoek wat nog moet komen.
Nee, maar het gaat om de indruk,
maar
hè?
Inderdaad, de indruk is een beetje zoals, nou ja, ik kende Hugo niet als volksgezondheidsminister. Ik had niet met hem te maken, maar nu wel als woordvoerder wonen. Hij is nu woordvoerder volksgezondheid en hij is gewoon enorm enthousiast. En hij, ik zie het zomaar voor me dat hij even een appje stuurt van, hey, fix dat eens eventjes. En dat is een beetje ook, denk ik, zoals maar, Hugo de Jonge kennen. Maar, en hoe dit precies hier is gegaan en hoe we dat moeten beoordelen.
Maar Pieter,
ja,
fix dat eens even. Dat was met name omdat... Dat
gaat over huizen bouwen. Wat ik nu zeg, gaat nu over huizen bouwen.
Ja.
Over die mondkapjesdeal. Ja, sorry. Ik heb niet meer gezien dan jullie die appjes. Nee. En ik wacht echt even dat onderzoek.
Maar we waren het toch over eens dat Siewert een slimme jongen was, een oplichter. Het zou toch ook kunnen dat hij gewoon Hugo over zijn karretje gespannen
heeft. Dat heeft hij ook. Heeft iedereen voor het karretje gespannen. Barbara Baarsma, noem ze allemaal maar. Pieter Zwart, iedereen is er een beetje volgens mij ingestonken gewoon.
Ja, en waar ze bij het CDA heel erg van balen is dat nu het beeld ontstaat dat dus het CDA of Hugo de Jonge, dat zij met z'n allen die miljoenen deal voor Siewert hebben geregeld. En dat bestrijden ze dus. Zeggen
geloof
nee.
Ik ook niet. Dat geloof niemand.
Wij zijn er ook ingestonken en we vonden irritant ventje. En dus stop met die talkshow, haal hem binnen en dan is het geregeld. Maar ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet op die manier.
Nee, zeker niet. Als hij er eerder al uitgegooid is, toen werd gezegd van ja, wij coördineren dat gewoon centraal en dan moet hij er niet bij meer komen. Want hij was er een paar dagen geweest in Leusden, in die villa. Toen had hij zich zo misdragen. Altijd hebben ze gezegd wegwezen. Dit vertrouwen we niet. Dus dat is raar natuurlijk. Dat hij alsnog weer via die bocht naar binnen is gekomen.
Dat is toch uiteindelijk wel een fout geweest. Ik hoop dat ze dat dan in ieder geval wel toegeven. Met het onderzoek van Deloitte. Tot nu toe blijft u gewoon wel een beetje ontkennen. Denk ik van, zeg nou gewoon, ik ben er ook ingestonken.
Ja, ben je
en
klaar.
Jammer dat het zo is gegaan.
Je ziet wel ja te knikken ondertussen, Pieter. Dat wil je ook, dat je gewoon moet zeggen. Ja, lichaamstaal verhaalt alles, Pieter. Sorry, het is radio, maar ik zie je gewoon zitten. Ja, je knikt gewoon.
Maar het probleem is staatsrechtelijk.
Ja, toch? Ja. Ik hoor niks. Is de microfoon kapot?
Nee, de microfoon die doet het hartstikke. Nee, inderdaad. Non-verbale communicatie telt ook. Ja. Ik ga eventjes niet voor Hugo spreken. Kijk, het zijn zijn appjes. Dat Deloitte-onderzoek, dat komt er heel binnenkort aan. Daar zitten we al veel te lang op te wachten. Dat had er eigenlijk al lang moeten zijn. Dat is echt belachelijk lang. Ik neem aan dat het dan heel duidelijk wordt. En dat we dan hom of kuit krijgen van of hij zich bemoeid heeft. Of hij het ministerie heeft aangezet tot tot die mondkapjes deal. Ja of nee. Ja.
Ik hoorde trouwens de Hugo hevig ontkennen. En toen kreeg ik toch een soort déjà vu met een Amerikaanse president Bill Clinton. Die zei, I did not have sex with that woman, Miss Lewinsky. Dat gevoel kreeg ik toen hij vandaag of gisteren echt heel erg aan het ontkennen was. Dat is toch heel gevaarlijk om dat zo hard meteen te doen?
Volgens mij doelt hij dus op de intentie. Ik heb nooit de intentie gehad om die lekkere deal voor Siewert te regelen. Maar,
lekkere deal?
dus daar, dat is zijn lezing. En hij vindt dus dat heel Nederland het uit zijn verband rukt. En dat wij hem daarvan beschuldigen dat hij eigenlijk ook misdadiger is.
Ja. Maar het gebeurde tijdens een van de grootste crisis die we ooit hebben gehad in Nederland. Nu zitten we in een andere crisis, namelijk de voedselcrisis die eraan zit te komen. Je komt uit een boerenfamilie volgens mij.
Klopt.
Zojuist vertelde Bernard al dat graan, wat allemaal de graanschuur van Oekraïne wordt op dit moment gewoon helemaal plat gebombardeerd. Hoe ernstig is dat voor ons? Want we horen steeds allemaal prijsstijgingen en de hamsteren. Wat moeten we doen?
Nou, ik maak me echt heel veel zorgen voor de allerarmsten in de wereld. Hè? Noord-Afrika, de mensen, Midden-Oosten, maar ook Pakistan, India. Er komt gewoon minder graan en daardoor gaat de prijs stijgen.
Ja.
Het is niet zo dat het direct te weinig is, maar het wordt gewoon veel duurder voedsel.
Ja.
En de Arabische lente is begonnen met een graanprijs van ongeveer $300 per ton graan. En inmiddels is de graanprijs veel en veel hoger.
Zo.
Dus ik maak me echt zorgen over wat er in de loop van het jaar gaat gebeuren met de voedselprijs. En dat zou maar zomaar tot sociale onrust op meer plekken
enorme
in de wereld kunnen
leiden. Onrust waarschijnlijk.
Ja, dus ik maak me daar echt heel veel zorgen
over. En nieuwe
over.
Vluchtelingenstromen naar Europa vanuit Afrika?
Ik ben niet zo goed in voorspellen. Zeker niet dat het over de toekomst gaat. Maar ik zie wel wat er gebeurt. En je ziet gewoon dat de graanprijs gaat als een speer omhoog. Andere producten gekoppeld aan graan gaan ook omhoog. Kunstmest heeft Rusland samen met Wit-Rusland een soort monopolie bijna op. Die houden de grenzen dicht. Dus kunstmest is niet beschikbaar. Of heel weinig beschikbaar. Dat is daarmee ook heel duur geworden. Ook omdat de aardgas.
Want je broer heeft een boerderij, begrijp
ik? Ja, klopt. Akkerbouwbedrijf. En nou, die heeft als een speer nog wat hij kon aanpassen in zijn bouwplan. Heeft hij nog bijvoorbeeld een extra akker met zomergraan ingezaaid. Om toch maar te kunnen anticiperen. Maar de meeste bouwplannen liggen vast. Wintertouwen was al gezaaid, ja. Et cetera. Dus zoveel bewegingsruimte is er niet in de wereld. Dus we moeten hopen op een goede oogst. Maar als boeren bijvoorbeeld, omdat het te duur is in de wereld, te weinig kunstmest gaan strooien, betekent dus dat de oogst later dit jaar zou kunnen gaan tegenvallen. Ja. Dus kortom, ik maak me best wel zorgen. Niet zozeer dat hier te weinig voedsel komt. Dus ik zou zeggen,
ga
niet hamsteren. Dat is echt niet nodig. Dus wc-papier, zoals in de coronacrisis, nu bijvoorbeeld met pasta. Alsjeblieft, mensen, doe het niet. Maar ik maak me vooral zorgen over de allerarmsten in de wereld. En ook de armsten in onze eigen samenleving. Die zullen steeds meer kwijt zijn aan voedsel. Ja. En daar maak ik me wel zorgen over.
Het gat tussen arm en rijk is al groter aan het worden. Dus die sociale onrust waar jij op doelt, die is natuurlijk best wel dreigend als je het zo bekijkt.
Ja, je ziet gewoon dat heel veel in het verleden, heel veel onlust in samenlevingen en revoluties zijn begonnen met honger of met duur voedsel. Ja,
de Fransen spelen niet voor niets vroeger natuurlijk. Hè.
De Franse revolutie is ook begonnen met hongersnood.
Nou ja, ik heb een paar historici de laatste weken gelezen die allemaal zeiden, na een pandemie komt er vaak een oorlog. Nou, dat is in zekere zin al sprake van. En dan ook opstand en onlust. En dan zitten we met de gebakken peren. Dat klinkt allemaal zo ver van je bed, maar dat is het dus niet.
Tegelijkertijd, ik weet ook dat er in de wereld en ook hier in Nederland natuurlijk heel veel goede boeren zijn en goede akkerbouwers die vaak met goede input hele goede opbrengst weten te genereren. Dus het wordt iedere keer wel weer een nieuw seizoen. Alleen je ziet nu wel in Oekraïne, nu juist in het saaiseizoen wordt er gevochten. En in plaats dat trekkers het land omploegen, ploegen tanks het land om. Ja. En kunnen ze dus niet zaaien. En als dit dus te lang duurt, krijg je gewoon inderdaad een probleem. Gekoppeld aan dure kunstmest. Dus ja, ik maak me best wel zorgen. Niet direct voor Europa, maar wel voor de wereld.
Oké, voor het geld hebben we inmiddels de rijken belast. Dat hebben we nu afgesproken hier bij deze. Die gaan meer betalen. Dus daar kun je misschien weer veel geld weghalen om een aantal zaken op te lossen. Hoe zit het met de woningen dan? Hoe gaan we die oplossen? 300.000 mensen zijn op zoek, begreep ik gisteravond weer.
Ja, nee, er zijn ongelooflijk veel mensen op zoek. En er zijn vooral heel veel mensen op zoek naar een betaalbare woning. Ja. Want dat is natuurlijk het probleem. Hè. Er staan ook woningen wel leeg. Of er zijn vaak wel dure woningen. Maar een betaalbare woning vindt hij maar eens. Nou ja, gelukkig hebben we afgesproken dat we corporaties niet langer gaan pesten met een verhuurderheffing, maar dat we die gaan afschaffen. Dat wij weer de ruimte geven om betaalbare woningen te gaan bouwen. Dat gemeenten aan de slag gaan met woningen bouwen. En zo zullen we stap voor stap meer woningen moeten gaan creëren.
Maar kan dat met termijn de stikstofafspraken die we hebben? Kan dat?
Op dit moment wel. Maar als het zo zou zijn dat een rechter zou gaan zeggen dat huidige stikstofbeleid met een uitzondering voor woningbouw, dat kan niet. Dan hebben we een probleem.
Ja, vooralsnog, die kans is best te wezen.
Ja, maar vooralsnog hebben we die uitzondering in de wet en kunnen woningen gewoon gebouwd worden.
Oké. Nog even de vluchtelingen. Hoe gaan we dat doen? Heb je nog het laatste nieuws erover?
Ik begrijp dat er plek wordt gemaakt voor 15.000 mensen in rijksoverheidsgebouwen. In gevangenissen gaan we ze stoppen.
Nou, ik las dat een gevangenis het allerlaatste rijksgebouw is wat gebruikt wordt voor vluchtelingen. Maar er staan natuurlijk enorm veel rijksgebouwen in Nederland leeg. Denk aan oude kazernes van Defensie of oude kantoren. En die worden nu heel snel geschikt gemaakt voor Oekraïnse vluchtelingen. En dat lijkt me hartstikke goed nieuws. Want we moeten deze mensen fatsoenlijk kunnen opvangen. En in heel veel rijksgebouwen kan dat ook prima.
Ja, het klinkt natuurlijk heel slecht, hè, gevangenissen. Maar uiteindelijk gaat het om veiligheid bieden. En ook al zitten ze in een gevangenis, dan is dat natuurlijk veel beter, wat mij betreft, als uiterste maatregel, dan dat je daar in een
maar het contrast is wel groot. De een mag in het paleis van Willem-Alexander en de ander zit in de gevangenis.
Ja, nou, het wordt toch loodjes trekken, denk ik.
Ja. Ja, maar er moet wel iets gebeuren. Want hoeveel kunnen we er hebben, denk je?
Ja, ik vind dat bij een oorlog vind ik dat echt niet de goede vraag. Ja, tuurlijk. Ja,
maar, ik bedoel, beschikbaarheid en mogelijkheden.
Ja,
en
ja, maar ik denk dat wij op korte termijn echt wel, dat zie je met die rijksgebouwen, er staat altijd wel ergens iets leeg. Of er kan altijd wel ergens iets bij. Het is meer van hoe lang gaat dit duren? Als mensen snel terug kunnen, dan is dat een heel andere opgave voor ons land worden dan als die mensen hier blijven. Dat betekent dus een nog grotere woningbouwopgave.
Hey, maar daarna mogen dan onze jongeren daar gewoon in gaan wonen dan in Paleis van de Koning?
Goed idee.
Goed idee.
Leuk idee.
En bouw die gevangenissen om en al die andere gebouwen. Hè?
Ja, sowieso. Hè? Het omvormen van kantoren en andere gebouwen naar huizen, dat is natuurlijk een van de kortste klappen die we kunnen uitvoeren om meer huizen te bouwen, te creëren.
Ja, maar dat moet Hugo doen, hè?
Moet Hugo fixen.
Als hij er nog zit.
Hij is in ieder geval heel ambitieus begonnen. En wat mij betreft is hij op een goede manier met de volkshuisvesting begonnen. Dus ja. Laten we hem vooral aan de slag gaan en zorgen dat er echt huizen bij komen.
Ja. Het voordeel van die gevangenissen is wel, om daar nog even op terug te komen, hele dikke muren. Dus als jongeren uiteindelijk daarin gaan wonen, kunnen ze lekker hard muziek draaien.
Ja.
Dus dat is een voordeel.
Ja.
Van een
nader. Zo zijn we er. Cirkel is rond.
Ja, full circle.
Dank u.
Ja, zeker weten. Pieter, bedankt. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
En dan gaan we zo weer door met Tim van de Beste.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.
Friday Move, vrijdag 25 maart. We zitten in de Sky Lounge. Waarom praat ik zo idioot enthousiast? Nou, omdat het gewoon heel fijn is hier eigenlijk, als ik eerlijk ben. Prachtig weer buiten. Schitterende skyline. Je zei hele aardige dingen net even over Pieter Ginwis. Wat zei je precies?
Ja, ik vind het een goede spreker. Hij weet het goed uit te leggen. Evenwichtig verhaal.
Ja.
En,
slimme gozer, hè?
Ja, dat is het gewoon wel, ja.
Het grote talent van de ChristenUnie, dit.
Dat wist ik dan maar niet. Maar als jij dat zegt, neem ik dat van jou aan. En ik denk dat ik ook wel snap waarom dat is.
Ja, Tim den Beste, hartelijk welkom. Goed dat je er bent.
Bedankt.
2 maanden weg geweest. Wat heb je gedaan?
Vakantie.
2 maanden vakantie?
Nou ja, ik had 2 jaar gewerkt.
Kan dat bij de publieke omroep?
Stuk. Ja, dat kan.
Dat is show,
de publieke omroep, soms. Soms.
Maar 2 jaar achter elkaar gewerkt?
Ja. Ja.
Ik ook trouwens, schiet me nou te binnen.
Nee, jij gaat wel met vakantie, toch?
Nou, de laatste vakantie die ik heb gehad. Dat was in december, dus 1 keer, maar daarna heb ik echt...
Ja?
Ja, bijna
maar hij is heel goed met John, hè? Dus hij krijgt
John en ik, jongens.
Ja. Dus dan maakt hij dan maar weer
nog een week extra werk erbij. Hartstikke goed allemaal. Wist je trouwens dat ik het programma presenteerde, of niet?
Nou, ik ben hier al eerder geweest. Hè?
Ja, dat weet ik. Maar omdat je... dan neem ik mezelf niet in, trouwens. Er zijn wat kritische uitspraken gedaan over een programma van jou. Dus ik dacht even, misschien vind je het nu wel dat je denkt, ik doe het niet meer.
Nee.
Die klootzak die bij dat andere programma zit. Maar dat valt wel mee, toch?
Oh, nee. We hadden inderdaad 100 dagen in je hoofd. En daar hadden jullie een ding over. Toch?
Ja.
Dat bedoel je? Ja.
Ja, dat je er te kort en te gretig op zat. Dat je een beetje te wellustig was.
Ja, maar volgens mij hadden de mannen de hele documentaire niet gezien.
Nee.
Want ze hadden het alleen over Jinek en de fragmenten.
Ja.
Ja, dat en daarna is het helemaal goed gekomen. Dus,
zo is het. Goede reacties gekregen op, toch?
Heel goed. NRC, beste programma van het jaar. Heel veel kijkers. Dus wij zijn heel erg blij.
Daarom, hè?
Ja.
Zo werkt het
een
beetje.
En heel veel mensen die normaal niet met documentaires in aanraking zouden komen, die hebben nu toch via jullie van ons gehoord.
Ja, zo doen wij dat ook dus, graag. Dat was ook eigenlijk
een cadeautje.
Het was eigenlijk de achterliggende gedachte ook. We proberen gewoon alle werelden te openen gewoon om mensen daar een beetje te laten kijken en zo.
Heel goed.
Ja, het is echt heel bijzonder wat je doen.
Er keek ook nooit iemand naar Chateau Meiland, totdat wij er een paar opmerkingen op hadden.
Dat is geen documentaire.
Nee, maar ik bedoel, dat is nou ook sky high gegaan.
Ja.
Een nieuwe documentaire heet Van de Andere Kant.
Ja.
Of het mogelijk is om iemands seksuele voorkeur te beïnvloeden. We zijn steeds meer fluïde, hoor ik jou ook steeds zeggen, in die documentaire. Vind ik een mooi woord.
Heb je hem al gezien dan?
Ik heb er een stuk of 20 minuten, 25 minuten zitten kijken.
Ik heb de promo gekeken.
Nee, ik heb 25 minuten zitten kijken gisteravond.
Ja. Nee, kijk, ik
heb jou gezien in Hongarije.
Bij de
congres.
Nou, ik vraag me al mijn hele leven af waarom ik nou homo ben geworden. Of was ik het al? Want ik moet steeds denken aan bijvoorbeeld in de hele wereld, in de hele natuur. Alles plant zich voort.
Ja.
Van bloemen tot planten tot weet ik veel wat. En ja, homo's in principe, je kan adopteren. Ja. In principe ga je dat niet
of
doen.
Draagmoeder.
Ja, maar niet op de natuurlijke weg met je partner, zeg maar.
Nee.
Dus ik heb nooit moeite gehad met mijn homoseksualiteit. Maar meer gewoon ben ik zo nieuwsgierig. Hoe komt dat dan? Dus die vragen heb ik. En omdat we zo lijnrecht tegenover Oost-Europa staan, want daar zeggen ze dat wij hier allemaal worden beïnvloed door de LHBTIQ lobby.
Dat wordt steeds meer, hè? Dat worden dus
de regenbooglobby.
Ja.
En daardoor werden die vragen ook weer wat relevanter om er een documentaire over te maken.
Ja. Wordt dit standpunt in de homo-scene jou in dank afgenomen?
Nou ja, daar begint dus de documentaire ook mee. Dat ik dus zit te skypen met een man die dus de conferentie leidt waar ex-gays in Hongarije elkaar kunnen ontmoeten. Ik zeg dan van ja, ik ben gewoon best wel bang dat ik heel wat mensen boos ga maken hiermee. Want als je gaat zeggen dat je er misschien van af kan komen, dan insinueer je dat het een soort ziekte is of een...
Ja, nee, dus... Maar goed, jij ging in Leuven op een gegeven moment ook op bezoek bij een aantal mensen. In 68 was er nog een psychische aandoening.
Ja, tussen alcoholisme en pedofilie.
Ja. Ja, die pakte er een boek bij. Die zei, ja, toen in 74 was het pas anders, zeg maar.
Ja, dat is niet zo lang geleden.
Nee, maar wat mij ook opviel in het congres in Hongarije is dat ze komen er niet echt af. Maar ze proberen een vorm te vinden, mensen die homoseksueel zijn, om ermee te kunnen leven. Ja. Of via het geloof, of via een andere overtuiging, door onthouding, wat een bepaalde kracht met zich meebrengt. Maar dan geeft het toch aan dat je dat gewoon bent dan?
Nee, ja, tussen de regels door inderdaad, heb je volgens mij door... tenminste, zo kwam het ook op mij over, dat... ik zie het een beetje zoals een politicus zijn verhaal spint. Zo hebben zij een beetje hun seksualiteit gespint.
Ja.
Want ik zeg dan van, hé, maar zie je dan twee Nederlandse gay mannen die daar op die conferentie waren. Hé, maar zie je dan nooit meer knappe jongen? Ja, ja, dat wel. En ook, maar noem jezelf dan nu hetero nu je 10 jaar met een vrouw? Maar nee, ik noem mezelf ook niet echt hetero. Ze hebben gewoon een vorm gevonden, in mijn optiek, om te leven met hun homoseksualiteit.
Ja, zo kwam het ook op mij over. Ja. Daarom dacht ik ook niet dat je kan genezen. Het woord genezen dekt niet echt de lading, toch, als je het zit te kijken.
Nee, maar goed, zij noemen het ook een beetje de gay lifestyle. Ik ben niet gay, ik leef de gay lifestyle. Dus ze zien het gewoon heel anders.
Maar wat is jouw conclusie nou? Is het aangeleerd of was je het altijd al? Wat is nou je gevoel dat overheerst bij jou nu? Na deze documentaire.
Nee, ja, kijk, er is niet een soort. De wetenschap is er ook niet over uit waardoor mensen nou gay worden. Of...
Nee, wat Maartje Vanwege zie ik opeens voorbij komen. Die riep in. Wanneer was dat? Maartje Vanwege zat in die documentaire met een oude opname waarin ze zei. Wanneer 78 of zo?
Ja.
Dat de hersenen van gay mannen zijn anders gevormd dan van hetero mannen.
Ja, maar later is dat geloof ik weer ingetrokken.
Ja, dat vond ik ook.
Vaag. Ja. Ja. Nee, maar het is dus niet duidelijk. Hoe het nou precies zit. Het kan zijn dat het een beetje nature en nurture is. Ja. Daar neig ik een beetje naar. Ik ga later eigenlijk bij die ex-gay leider een soort van in therapie. En dan komt hij eigenlijk tot de conclusie dat... omdat mijn vader 2 keer is weggegaan vroeger bij ons... Mm-hmm. dat de... ben ik meer toegetrokken naar vrouwen, want die vertrouw ik. Ik heb inderdaad heel veel vriendinnen. En de mannelijke energie, die is voor mij mysterieus geworden... en daardoor voel ik me ertoe aangetrokken.
Hm.
Ja.
Nou, dat is, dat is ook een theorie.
Hij heeft zelf natuurlijk die therapeut die je dan had. Aardige man leek me trouwens, hele vriendelijke man.
Ja, maar ze waren allemaal heel lief.
Nee, omdat je in eerste instantie denkt, hele extreme mensen... Nee. waarbij je een gevoel krijgt van als je zo'n conferentie gaat beleggen... dan ben je niet goed bij je hoofd.
Ja.
Maar als je ze zit te bekijken, denk je, ze hebben een keuze. Die man zegt op een gegeven moment, ik wilde vrouw en kinderen... Ja. omdat ik een traditioneel gezinssituatie wilde hebben. Terwijl ik me aangetrokken voelde tot mannen. En ik voelde hem ook niet helemaal man, hè, zei hij op een gegeven moment ook.
Ja, hij had ook hoe noemde hij het nou...
Transgenderachtige
problematiek.
Ja, had hij ook nog inderdaad. Ja.
Zoiets,
Maar het was ook voor hem weer een keuze dan klaarblijkelijk.
Ja.
Een keuze om anders te leven en eigenlijk tegen je gevoel in te gaan.
Ja, ik vind het wel echt lastig. Want ik wil ook die mensen door elkaar schudden en zeggen... je hebt maar één leven. Je moet doen wat je bent. Maar dat is heel erg mijn mening. Want als zij gewoon voor dat gezin willen gaan met een vrouw en kinderen... dan is dat wat je wil zijn. Ik denk alleen, werkt dit ook op de lange termijn? Als je straks terugkijkt op je leven, denk je dan niet... ja, oké, dat had ik wel, maar ik ben toch niet tot volle bloei gekomen.
Maar hoe verklaar je dan dat wat je ook zegt in die documentaire... dat de jeugd vertegenwoordigt steeds meer... jij noemde het fluïde, ik vond het een woord wat ik al zei... over seksualiteit is. Hoe kan dat dan? Dat zoveel makkelijker, zoveel meer in elkaar overvloeit. Hoe werkt dat dan?
Nou, ik denk gewoon dat omdat die hokjes... alle regenboogkleuren, zeg maar... eerst zijn mensen daarvoor gaan vechten. Die hebben zich vrijgemaakt. Die hebben gezegd, we zijn hier. En de volgende generaties, die gaan misschien heel langzaam... dat weer een beetje loslaten. Om tot één soort van... dat je er helemaal niet hoeft te zeggen van ik ben gay of ik ben... wat dan ook. Maar dat het gewoon... die hokjes, daar eindigt de documentaire ook mee. Als we eigenlijk allemaal die hokjes weghalen... dus dat je gewoon zegt, ik val op mannen... of ik val nu op mannen, of ik val, dan...
Ja, het is apart. We hadden laatst Shatila van Ginsve in de uitzending... oud-basketbalster enzovoort. En die zei, ik val niet op mannen of vrouwen, ik val op mensen.
Ja, dat is een bekende uitspraak. Ja, precies.
Ja. Dat roepen een hoop mensen,
Maar is dat van deze tijd dan? Dat zo
ja, maar je hebt natuurlijk wel je voorkeur, hè? Het is niet zo meer dat je dan... dat iedereen gay of... Dat is het niet. Maar het is wel inderdaad, denk ik, een stap... om eigenlijk alle problemen die we in de documentaire zien... om die een beetje te omzeilen.
Ja.
De toekomst. Ja. Wilfred?
De toekomst.
Ja, ik zit een beetje glazen.
Nee, ik zit even op mijn kinderen na te denken. 12 en 9. Hoe ga je dat dan meegeven aan ze, weet je wel? Wat geef je ze dan mee?
Nou, ik zou ze in ieder geval samen met papa op de bank zetten. En lekker donderdag naar donderdagavond. 9 uur, NPO 3.
5 voor 9.
Ja, de docu van zien kijken met z'n allen.
Ja. Oh, is ik zelf de eerste 5 minuten straks?
Ja, nou ja, ze zijn 12 en 9. Dan moeten ze meestal naar bed op dat tijdstip. Maar goed, ik heb inmiddels in mijn laptop, dus ik kan hem gewoon laten zien.
Ja.
En nu ga je weer andere dingen maken, want je bent 2 maanden weg geweest.
Ja, nu ga ik weer andere dingen maken, ja.
Ik weet nog niet wat.
Ik ga een nieuw kinderprogramma maken. En ik ga daarna weer beginnen met een nieuwe 100 dagen.
Oké. Okay.
Dus
moeten we dit programma nog belachelijk maken vanavond, zodat je meekijkers hebt?
Graag.
Ja?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Nou, dan roepen gooi ik het uit.
Ja, dat is wel grappig, want ik kreeg van mijn collega's allemaal appjes. Oh nee, what the fuck, en dit en dat. En toen durfde ik het niet te kijken. Maar toen ging ik het kijken.
Ja.
En toen moest ik er zelf best wel om lachen. En toen waren mijn collega's allemaal heel blij dat ik niet, zeg maar, in de put zat.
Nee.
Ja.
Nee, maar je moet ons niet serieus nemen.
Nee, dat doen we ook niet meer.
Lucht verplaatsen.
Nee, ja.
Ja. Donderdag 31 maart, 5 voor 9 NPO 3. Van de andere kant. Dankjewel, Tim.
Dankjewel.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI.
Blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
We are determined to do all we can to support Ukraine.
Je ziet zelfs hier en daar dat de Oekraïners in het tegenoffensief zijn gegaan.
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren.
Wilfred Genee.
At Your Service, de serie Het Jaar van Fortuin, begint vanavond. Mijn co-host is nog steeds, dat is natuurlijk de hele uitzending, alhoewel je was iets te laat natuurlijk, Jeroen. Hè? Ja, met die auto van je
drijven ze er maar in.
Ja, nee, ja. Ja, sorry. Nee. Morgen weer hoe laat op?
5 uur.
5 uur?
Ja. Wij beginnen om 7 uur op Radio 2 met Rinkel de Kinkel. En we vinden het leuk om zeg maar dan om 6 uur in de studio te zijn en te kijken, oké, wat gebeurt er in de wereld? Wat voor nieuwtjes kunnen we hieruit halen waar we eventueel iets mee doen?
Oké.
En, dus
5 uur?
5 uur, ja.
Oh.
Ja. Dus, maar je hebt toch ook een ochtend programma?
Ja, begon ik kwart voor 7 of zo stond ik op. Begon 7 uur. Nee, stond gek. 5:30 stond ik op, maar ik blijf het altijd heel erg vroeg vinden.
Ja,
als hij ooit het wel had gehaald, Pim Fortuyn, had je op hem gestemd destijds?
Nee, dat had ik niet gedaan.
Nee?
Nee. Nee, dat stond toch iets te ver bij mij vandaan. Hoewel.
Hey, was de tijd ver vooruit als je nu alles een beetje.
Over dat soort mensen heb ik altijd het idee van. Het is echt heel belangrijk dat ze er zijn. Omdat ze brengen de boel in balans. Hè? Want het geluid wat hij liet horen, dat was natuurlijk een ongekend geluid toen.
Ja. Maar nu inmiddels
geaccepteerd. Tuurlijk. Maar het was wel goed dat er iemand opstond om dat te roepen. Om de boel wat meer in balans te brengen. Ja. Dus ik zag zijn rol wel, maar ik zou niet op hem gestemd hebben.
Nathan Vecht, Pieter Bart Korthuis. Dubbele namen, altijd bijzonder vind ik dat. Maar het jaar van Fortuin, waarom? Waarom heb je het gemaakt?
Het was een vraag van de NPO over een serie.
Oh ja, dat ben je
er al snel uit
natuurlijk. Ben je er. Ja of nee zeggen.
Ja, we zeiden ja.
Ja. En waarom zei je ja?
Pieter en ik hebben eerder aan een ander project gewerkt. Pieter Bart, ja. Ja. Maar ik mag Pieter zeggen. Wat niet doorging.
Hij alleen,
nee, oké.
En we hadden en die samenwerking was zo leuk dat we dachten, we moeten ooit weer wat doen. Dus toen kwam dit op Pieters pad en die belde mij. En toen we langzaam op het idee kwamen, het wordt niet een biofilm over Fortuin, maar eigenlijk een verhaal waar we zien hoe er een groot moment in de Nederlandse geschiedenis iets kantelt.
Ja.
Toen werd het heel interessant en toen zeiden we, gaan we doen.
Ja. En waarom samen dan? Je hebt vaker samen dingen gedaan, begrijp ik dus.
Ja, dit soort projecten, als je dit in je eentje sowieso. Is het gewoon goed om je gedachten hardop te verwoorden, zodat je dan ook weet van, oh ja, maar dit is wat ik denk. En dan, het is leuker, maar je kan jezelf ook scherpen eraan. En bovendien, we vullen elkaar volgens mij enorm goed aan. Omdat ik ben meer de.
Weet je niet zeker?
Ik ben meer de man van de structuur. Ja? Ik heb veel tv-drama geschreven. Nathan heeft veel meer theater geschreven. En ja, dan kan je gewoon, wat ik niet zo goed kan, dat kan hij opvullen en omgekeerd.
Pieter kan allemaal dingen die ik niet kan. Dus
wat kan jij bijvoorbeeld niet dan?
Nou ja, om zo'n serie als dit, het is zo'n enorm project. Het is, wat er dan allemaal moet worden opgetuigd om. Je begint met een leeg velletje, maar wat er door de jaren heen, we hebben er 4 jaar aan gewerkt, wat er allemaal Wie daar en wie en wat er allemaal aan boord komt als zo'n project begint te groeien, dat is wel een enorme toestand. En
Pieter, maar dat kan Pieter had ervaring goed. Mee. Pieter Bart, ja, dus die kan dat goed.
Het was voor mij een soort masterclass tegelijkertijd met het creëren.
Maar wat kan jij goed wat hij dan niet kan?
Dat mag je aan Pieter vragen.
Wat kan hij goed wat jij niet kan dan?
Wat Nathan ontzettend goed kan, is zorgen dat we bij de les blijven over wat is het verhaal wat we willen vertellen. Want ik word al snel verliefd op een bepaalde scène waarvan ik denk, oh, dat is heel tof, er gebeurt veel, ja. Veel conflict. En dan zegt Nathan, ja, maar wat vertelt het nou over het thema? We hebben de afleveringen verdeeld in bepaalde thema's. Mm-hmm. Wat vertelt het over het thema? En dan moeten we heel hard zijn en dan is het...
Jij bent steeds teleurgesteld eigenlijk. Dan komt het een beetje op neer.
Dat gaat ook hard. Dat
jij druikt af, als ik het zo hoor, Pieter Bart.
Dat gaat hard tegen hard in die schrijfkamer. Maar wel met veel plezier uiteindelijk.
Ja. Na 4 jaar... Ja, toen had je het gevoel, nu is het klaar, nu is het oké. Dit is wat we willen.
Nee, op een gegeven moment moet het project gewoon naar de set en dan trekken ze het onder je kont vandaan. En dan moet je het gaan maken. Maar we hebben er inderdaad ook wel periodes dat we het even konden laten liggen en dat je er weer fris naar kon kijken. Maar het is wel dat je inderdaad 4 jaar nodig hebt om
zo jaar voor je leven.
Het is echt ook een heel groot ding.
Dat is veel. Je deed ook wel iets ernaast, mag ik hopen, toch?
We deden er van alles naast.
Oh, gelukkig. Ja. Ik dacht, is dit elke dag aan het fortuin te schrijven? Zeg.
We hebben niet 4 jaar non-stop aan gewerkt, maar het begint met iets kleins en het begint te groeien. Dus het begint met research. Heel veel lezen. We hadden de luxe van een professionele researcher die allerlei mensen die in het drama zitten en nog leven gesproken heeft. Dus we hadden een schat aan informatie van achter de schermen. Eigenlijk 95% van de serie, van wat je ziet, zijn dingen waar wij nooit bij zijn geweest. En die hebben we vervolgens fictie en drama van gemaakt. En die puzzel is fascinerend, is complex, maar af en toe ook heel grappig.
Wat was het uitgangspunt? Wat moest het precies worden nou? Wat heeft het over het thema gezegd, zegt Pieter Bart? Wat was het uitgangspunt? Wat moest het doen?
We wilden... Het uitgangspunt was toen we eraan begonnen, was Trump net verkozen. En de New York Times schreef, de hoofdredactie schreef op de voorpagina, bood excuses aan haar lezers en zei, we hebben het niet goed gezien, we zijn niet op de goede plek geweest. En toen dachten wij, nu 20 jaar na dato, gaan wij een verhaal vertellen over die periode waar we op andere plekken gaan kijken waar we toen niet zijn geweest. En dat was het beginpunt. We gaan niet alleen in Den Haag en Hilversum zitten, maar ook naar Rotterdam-Zuid en naar Linschoten en naar Harderwijk. En dus die serie die...
Thuis, achter de schermen, zeg maar. Ja,
ja thuis achter
en ook die terugblik, als hij zo nu en dan ook de trauma's van zijn jeugd voorbij ziet komen. Als hij door zijn vader de deur uit wordt gezet. Toch?
Dat soort dingen allemaal. Ja, we hebben ook een verteller opgevoerd in de serie. En dat is de rol van Matt Herbe. En dat maakt het mogelijk dat je heel snel uitstapjes kan maken. Of even de vertelling even stil kan zetten, omdat gewoon even iets uitgelegd moet worden. Al was het maar voor de mensen die er 20 jaar geleden het nog niet bewust hebben meegemaakt. Hmm. Dat je, als wat is een paars kabinet, dat moet je even uitleggen.
Mag ik het vragen? Er is natuurlijk op een gegeven moment het hele proces. Is er een moment dat je bepaalde dingen permitteert, hè? Dat je er niet bij was? Bijvoorbeeld Ad Melkert op de slaapkamer van zijn dochter, die met elkaar een dialoog hebben. Daar waren jullie niet bij. Nou ja, de vraag is inderdaad dat ze zegt, papa, ben jij saai? Hmm. Hoe doe je dat? Hoe durf je dat te permitteren? Hoe doe je dat? Hoe baken je dat af?
Nou, wat we geprobeerd hebben is, nadat je alle werkelijke informatie krijgt, moet je er iets aantrekkelijks van maken, moet het verhaal een beetje lopen. Dat betekent dat je kan het vergelijken met een serie als The Crown. Dan zie je als kijker van nou ja, zo is het precies niet precies gelopen waarschijnlijk. Maar we krijgen nu wel een beeld van, een waarachtig beeld van al die mensen. Dat is wat we ook in deze serie geprobeerd hebben. Maar als je er zo lang aan werkt, raak je ook, krijg je mededogen met al die mensen. Ja. Dus we hebben ze ook wel op een respectvolle manier, zonder het saai te maken, ondanks dat die dochter dat aan haar vader vraagt, zijn we met die personages omgegaan. Maar ook gewoon met het idee, nu laten we de research los. En met alles wat we weten proberen we waarachtig drama en fictie te maken.
Ja. En ik denk ook, dit is het grote verschil waarom je fictie maakt en geen documentaire. Nu kun je even ergens zijn waar de camera's normaal nooit zijn. En dan denk ik, dan is het ook iets van, je wil ook eens een keer zien van, het zijn wel mensen. Als je die bak modder over je heen in de pers of zo, wat doet dat dan met je als je vervolgens weer thuis de papa moet zijn?
Ja, natuurlijk, uiteraard. Ja. Ja, ik vind het heel moeilijk, lijkt me dat proces.
Wat vond je ervan toen je het zag?
Ik vond het zeer interessant om te zien. Want ik had natuurlijk Ad Melkert nog nooit in die situatie gezien.
Nee.
En ik moet zeggen, in die periode dat speelde, dacht ik, jezus, wat dan een loser is die man.
Weet je, ja, maar hij pakt het ook echt, een beetje neergezet.
Ja, maar het pakt het ook volledig verkeerd aan. En toen dacht ik van, gast, je snapt er helemaal niks van. Maar als je dan zeg maar die eerste aflevering kijkt, ja, dan krijg je daar toch iets meer begrip voor. En dan zie je ook meer de mens achter de politicus. En ik denk dat dat ook sowieso voor mensen in heel Nederland goed is om te zien dat er achter elke politicus ook iemand zit die kinderen thuis heeft, die aan het einde van de dag vragen stellen.
Ja, en die met een erfenis van Wim Kok te maken had. Hè? Die nogal dominant daarin beïnvloedde, toch?
Die zeer dominant was. En wat, dat heeft mij in de research misschien wel het meest verbaasd. Dat je ziet hoe iemand eigenlijk over zijn graf geregeerd heeft. En ja, en een opvolger die uit respect, zeg maar, voor zijn politieke vader, geen kant op kon.
Ja, dat was heel duidelijk in die eerste aflevering. Dat je dat zag. Dat er een soort inderdaad enorm respect was van Ad Melkert voor Wim Kok. Maar dat daardoor het bleef allemaal hangen. Er gebeurde niks. Ze gingen niet voorwaarts.
En het leuke in zo'n fictieserie voor ons om te maken is dat, laten we zeggen, de een beetje iconische of clichébeelden die bestaan van deze beide figuren, is natuurlijk Fortuyn is de enfant terrible. Met de grote visionaire ideeën. En Melkert is de zure regent. Maar waar we achter zijn gekomen is dat, ja, zo eenvoudig zitten de mensen niet in elkaar. En zeker niet de situatie achter de schermen voor beide lijsttrekkers op dat moment.
Ja, er zit natuurlijk bij Fortuyn nog veel kwetsbaarheid. De vele afwijzingen die hem in zijn leven zijn voorbijgekomen, waardoor hij een bepaald karakter heeft ontwikkeld. Dat is mooier om te zien dan dat je destijds door had. Omdat hij zichzelf altijd overschreeuwde in die tijd natuurlijk.
Zeker. Een van zijn medewerkers heeft wel eens gezegd van, bij Pinder zit geen verschil tussen de man die je voor de camera ziet en de man die achter de camera. En voor een heel groot gedeelte is dat ook zo.
Ja.
Maar de man die als er niemand in de buurt was, dat was weer een hele andere man. Dat liet hij alleen maar aan enkele hele vertrouwen, gewoon vrienden zien. De man die verteerd werd door angsten en die zoiets had van, waarom doe ik dit? Waarom stop ik er niet mee? En nou ja, hij schijnt dat bijna dagelijks wel geroepen te hebben van, kunnen we er alsjeblieft mee ophouden? Nee, maar en dan een moment later was het weer van, ik moet door. We kunnen de mensen niet in de steek laten.
Ja. De vraag die Jeroen stelt, dat kan ik me eens bij voorstellen. Want het wordt opeens heel persoonlijk als je die kinderen ook zo ziet en die vragen ziet stellen. Er gingen natuurlijk verhalen destijds ook over de seksuele voorkeuren van Ad Melkert rond. Die hebben jullie erin verwerkt, begrijp ik, toch? Die verhalen die publiek geheim zijn geworden.
Ja, deze spoiler gaan we nog even gewoon binnenskamers houden. Maar in aflevering 3 of 4 zit deze episode. Je hebt het over het verhaal dat er in een roddelblad naar buiten kwam. Dat Ad Melkert, volgens dit roddelblad dus was gezien in een SM-club. Hoe wij daar in deze fictieserie mee omgaan,
dat lijkt me best lastig, dat soort dingen. Want omdat dat ook speelt op zulke momenten, er wordt zoveel bijgehaald.
Dat was ook een punt waar we heel lang over gepraat hebben. Omdat deze mensen leven allemaal, die hebben kinderen.
Ja.
En wat voor ons een heel belangrijk, toch een tipje van de sluier, zonder dat ik het helemaal verklap. Wat voor ons een belangrijk ding was, is hoe relevant is het voor een Partij van de Arbeid-politicus wat hij in zijn vrije tijd doet. Als een CDA'er zegt, het gezin is de hoeksteen van de samenleving, of een SGP'er, als je iets naast het huwelijk doet, dan hel en verdoemenis. Nou, dat was niet bij de Sociaaldemocraten. Dan kan je de vraag stellen, in hoeverre is het relevant wat Ad Melkert
zegt? Absoluut niet, lijkt mij.
Ja, nou ja, goed. En dat is, dat hebben we op die manier, hebben we dat in die serie proberen te verwerken.
Ja. En dus voor ons als schrijvers was, wat een uitdaging was, is Fortuyn, die is altijd, die heeft al, die schreef zoveel boeken voordat hij zich in de politiek lanceerde. En die is zo schaamteloos open geweest over alles wat hij in darkrooms en binnenshuis en buitenshuis uitvreed. Dus, en waarvan trouwens, die moet je altijd afvragen wat er waar is en wat er niet waar is. Terwijl van Melkert zijn privéleven wisten we heel weinig. Dus om te zorgen dat die twee hoofdpersonen, het bij de een niet totaal het privéleven overvleugeld werd, terwijl je bij de andere allemaal bij elkaar zou moeten fantaseren, omdat je er gewoon niks van weet.
Ja,
daar moesten we echt wel een balanceeract in opvoeren.
En wat ook erg interessant is, als je kijkt naar de openheid van Fortuyn, wat Pieter net zegt, in hoeverre was dat allemaal waar? Wat
zei, toen ik de eerste aflevering zit te kijken, hoe ver was dat zo?
Nou ja, wat interessant is dat hij op een gegeven moment zit, als hij die enorme opmars maakt in de media, zit hij bij een televisieprogramma van Robert Jensen. En dan vraagt Jensen, ben je dan racist? Zegt hij, nee, ik heb het vorige week nog met een Marokkaan gedaan, zegt hij dan. Maar op het moment dat hij dat zegt, bleek later uit alle gesprekken die wij gevoerd hebben, was hij al een jaar lang heel erg eenzaam, sprak, of was, had geen intimiteit meer. Was zo angstig ook dat hij aan zijn butler vroeg of die bij hem in bed kwam slapen zonder dat ze een seksuele relatie hadden. Dus het was ook een hele goede, nou ja, laten we zeggen, behendige politicus die campagne aan het voeren was. Dus al die openheid was ook soms strategie.
En gewoon waar. Acteur.
Nou ja, wat ik heel goed vond, meteen in die eerste aflevering, voelde zoveel kwetsbaarheid bij de man. Het was een man die zich vanaf seconde 1 in die aflevering ook aan het overschreeuwen is. En dat vind ik wel heel knap gespeeld ook. Want hoe gaat zo'n casting? Hoe werkt dat eigenlijk? Zijn jullie erbij betrokken? Of zijn jullie er helemaal niet bij betrokken?
Ja, nee, we zijn erbij betrokken. Dus wij zien de tapes, zeg maar. Nou, Michiel van Jaarsveld, de regisseur, die is de eerste aangewezene om te zeggen van, nou, wie nodigen we, hè, samen met een casting director.
Je bent Pieter Bart, die iemand praat is. Voor mensen thuis denken, is het nou NATO of Pieter Bart?
Ja, dat horen ze toch aan mijn stem, dat ik degene met de dubbele naam ben.
Ja.
Maar hoe heet het? Dus regie en een casting director nodigt acteurs uit voor een casting. En dat wordt opgenomen op de band. En dan wij schrijven de casting scènes. En daar op basis daarvan denk je van, nou ja, en ik bedoel, het zijn het gros van de mensen die komen, of eigenlijk iedereen die daar komt, is een acteur van of een actrice van naam.
Ja. Dus Jeroen Spitsenbergen bijvoorbeeld?
Ja, Jeroen. Nou, Jeroen heeft echt gewoon die rol gekaapt door op de auditie meteen met kaal hoofd te komen, een pak te huren en daar als Pim Fortuyn
te huren. Die zat toch in zijn situatie wel een pak.
Acteurs in Nederland verdienen niks.
Nee? Oké. Ja? En dan kwam hij en daar stond hij meteen.
En daar stond hij gewoon echt als Pim Fortuyn.
Ik heb ook wel eens begrepen dat scenario-schrijvers soms al een acteur in gedachten hebben. Was dat bij jullie ook zo?
Nee, maar we hadden wel vanaf een vroeg stadium, omdat Michiel van Jaarsveld, de regisseur, dus ook vanaf dat eerste stadium bij betrokken was, dat er al gesprekken gingen van, nou, dit zou het wel eens kunnen zijn. Maar omdat we nu historisch drama maakten, waren we meer bezig om daar op te schrijven dan op de huid van een acteur. Wat ook wel kan gebeuren.
Maar dat is trouwens Jan Nagel echt briljant gecast. Die was echt,
Dick van de Heuvel, ja.
Dick van
de Toorn. Hele fijne acteur ook.
Dick van de Toorn.
Dick van de Toorn was die oud geworden. Dat vond ik ook. Is het hem nou of niet? Vroeger bij de VPRO toch altijd in al die series.
Zeker,
ik denk, dat is hem of niet? Ja. Recensie van het NRC, serie losjes gebaseerd op feiten, drama en vermaak. Daar gaat het om. Niet om een nieuwe generatie te laten kennismaken met de werkelijke achtergronden van de grote electorale aanschok waarmee deze eeuw in Nederland begon.
Ja, dat is gebaseerd op de eerste aflevering. En wat we in die serie hebben gedaan.
En bovendien had je beter de recensie van de Groene Amsterdammer even kunnen voorlezen.
Die staat niet in mijn
stuk.
Sorry. Wij vinden het allebei de eerste aflevering. Ik heb zitten kijken, ik vind het hartstikke leuk.
Er wordt een nadruk gelegd op dat het vermaak is. Nou, dat is volgens mij geen schande. Maar wat je in het verloop van die... Het is alsof je een boek een recensie geeft op basis van de proloog. Dus daar heb je niet zoveel aan. Uiteindelijk gaat die serie heel erg dat we het populisme proberen bloot te leggen als een soort harmonica uit elkaar trekken wat er in dat jaar is gebeurd. Als het gaat over migratie, nieuwe media, inkomensongelijkheid. Dus eigenlijk gaan wij, als deze recensent alle afleveringen heeft gekeken, zal hij hier ongetwijfeld op terugkomen.
Want dit is eigenlijk de basis van waar we nu staan. Wat er in die periode gebeurd is.
Dat maakt het ook zo geweldig.
Ons voornemen was, iedereen moet zich hier in het buitenland ook in kunnen herkennen. Of je nou in Engeland met de Brexit, of als je in Frankrijk met Le Pen. Iedereen kent dit verhaal. Ja. Alleen wij hebben het heel vroeg meegemaakt, 20 jaar geleden.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ik denk dat de internationale serie- en filmindustrie echt hier veel van kan leren. Want er is een hele interessante vorm neergezet met die herinneringen op de achtergrond. Dat je ziet Pim Fortuyn op het podium wegdrijven in gedachten. En dan zie je op de achtergrond een herinnering plaatsvinden. Ja, ik vond het...
Mensen gaan nu allemaal kijken. Hè? Nu hebben ze helemaal het gevoel van, er gaan allemaal speciale dingen gebeuren.
We gaan allemaal kijken.
Ja. Geen saaie serie in ieder geval.
En half tien?
Spears.
Half tien?
Britney Spears.
Half tien.
Vier voor half tien. Mis de eerste minuten niet.
Ja, maar half tien, NPO 1.
Ja? Kan je dan?
Ja, dat zit daar. Nee, dan zit ik. Heb ik zelf een uitzending.
Ja, maar dan zeg je dat toch een keer af.
Ja. Je doet er zoveel.
Ga je al slapen voor je vroeg? Nee, je kan wel wakker blijven.
Ja, maar ik heb hem gezien, hè, de eerste.
Oh, en je kan hem ook bingen, NPO Start Plus, dan kan je hem bingen.
I love bingen.
Juist, inderdaad.
Bingen is te gek.
Nee, maar het is bijzonder goed gelukt, jongens. Gefeliciteerd. Na 4 jaar kan ik me voorstellen dat je ook daar heel blij mee kan zijn.
Zeker, we zijn er blij mee.
Ziek aan je.
Ja, ik ook.
Je bent uitbundig.
Vind je
gaat
dat?
Bijna uit je plaats.
Nou ja, die muziek, ik denk,
helemaal gek als
die muziek staat aan. Ik denk, wat is nu het idee? Moeten we gaan dansen? Of gaan we?
Pieter, zie ik helemaal losgaan. Dat is toch Pieter Bart? Was ik al Pieter toe?
Op Radio 1 deden ze dat niet met zo'n deuntje erachter.
Nee. Pieter Bart Korthuis, dankjewel.
Dankjewel.
Dat zeg ik ook tegen jou, Nathan Vecht.
Dankjewel.
Half tien vanavond, NPO 1.
Ja, kijken.
Ja, nou, ik heb hem al gezien.
Oké, heel goed. Ja.
Tot volgende week zijn we er weer. Zitten we hier weer dan? Ja, we zitten hier weer, hè, geloof ik. Tot volgende week.
For the past few months, The West has been united.
Je ziet zelfs hier en daar dat de Oekraïners in het tegenoffensief zijn gegaan.
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren.
Maar eigenlijk, we zijn bijna een beetje uitgesanctioneerd.
En ik heb niet de indruk dat Poetin al tevreden is met datgene wat Rusland bereikt heeft.
Ik ben bij die deal natuurlijk niet betrokken geweest. Ben ik bij die afspraak niet betrokken geweest, ook niet bij mijn portefeuille.
Einde van 1G en mondkapjes in het OV.
Het probleem van een aantal linkse partijen is dat ze denken dat elke maatregel met het milieu te maken heeft.
Dus de vraag is, heb je een rode lijn? En zo ja, wat ga je doen als het gebeurt?
En tegelijkertijd moeten we ze er ook bij houden. Het is onze oostflank van de NAVO. Het is een van de grootste krijgsmachten in de alliantie. Ze hebben ze hard nodig.
Ja, gezien die aangifte er nog op tafel is van Gundogan richting de melders, willen zij eigenlijk niet meer met haar verder.
Ik denk dat de inschatting is dat de NAVO, de Europese Unie, het Westen, Turkije hard nodig heeft.
Nou, en dan verderop in het gesprek reageert hij tegen Bas van der Doenen. Je kunt die Seward beter inside pissing out hebben dan outside pissing in.
Ik ben bij die...
Wat hij eigenlijk heeft gezegd is, we moeten vooral waakzaam zijn op aanvallen op kritische infrastructuur.
En Poetin bereikt nu eigenlijk dus precies het tegenovergestelde van wat hij had gehoopt. De NAVO is eensgezinder en ook solidairder dan ooit.
We are determined to do all we can to support Ukraine.
Ja, hij het ook.
We boosten, we versterken onze verdediging. En laat Poetin maar raden wat er gebeurt als hij eventueel wat andere dingen gaat doen.
Het zal ongetwijfeld gaan over het versterken ook van de Europese defensie.
En wat hij wel heeft gezegd is, ik ga jullie wel helpen met meer LNG, hè, dus de vloeibaar gas.
Wist u dat Van Linde zaken deed via zijn BV en niet via het goede doel?
Het voelt voor mij ongemakkelijk dat ik daar niet op kan reageren.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.